Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
Met een nabeschouwing op de grote prijs van de Verenigde Staten op het circuit of the Americas, waar Max Verstappen zijn 50ste zege in de Formule 1 pakte. Max Verstappen is de vijfde coureur die 50 zegens behaalt na Prost, Schumacher, Hamilton en Vettel. Tevens evenaarde hij zijn eigen record van 15 zegens in één seizoen. Het was de 30ste overwinning van Verstappen met auto nummer 1, waarmee hij het totaal van Vettel overtrof. Alleen Michael Schumacher heeft er meer. Verstappen kan nu de eerste coureur ooit worden die in één seizoen 3 keer in hetzelfde land wint als hij de komende Grand Prix van Las Vegas wint. De disqualificatie van Lewis Hamilton betekent de eerste disqualify van Mercedes ooit in de Formule 1. Ah, shame on you, Mercedes. Het was de eerste keer sinds de Grand Prix van Italië en Singapore in 2010... dat Lewis Hamilton in 2 opeenvolgende races 0 punten scoorde. En Logan Sargeant is de eerste Amerikaan die punten scoorde in ruim 30 jaar. Michael Andretti was in Italië 1993 de laatste. Waar gaan we het over hebben in deze aflevering? De 50ste zege van Max Verstappen. Steeds meer kritiek op het sprintformat. Wat voegt het toe, is de vraag. Alweer een podium voor Lando Norris en McLaren. Ouderwetse disqualificaties voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De gevechten in de subtop en het middenveld. Vooruitblik op de Grand Prix van Perez. Ik bedoel de Grand Prix van Mexico. En de luisteraarsvragen via Twix.
Twix.
Dank daarvoor.
Ja. Dat heet toch Raider?
Ja, maar Twix was een betere naam geweest dan X.
Ja.
Maar ja.
Ja. Aflevering 161 van Race Reporter alweer. Seizoen 7 van deze onafhankelijke podcast. Evenveel seizoenen als kampioenschappen van Lewis Hamilton en Schumacher. Ik ben Lucas Degen en ik zit hier vandaag met beide Jeroens. Jeroen Debbedaal, autosportschrijver. IndyCar podcast Green. Boek Formule Hopeloos en Volgas Magazine. Nog een paar weken en dan komt hij uit.
Nummer 9. Jawel.
Yes, yes.
En ik heb nu een kleur. Ik heb een kleur voor jullie.
Ah.
De cover wordt groen.
Green.
De green cover. Ja, precies.
Mooi. Aston Martin Lance Stroll groen.
Groen.
Dat is het inderdaad. Het is wel echt een ode aan Lance Stroll. Ja. Deze editie van Volgas.
Kijk, jullie weten natuurlijk dat ik allemaal... Een nummer over...
Precies, ik ben een hele grote fan. Het heeft ook ondertitel Volgas de groei briljant. dus ja, ik gaat inderdaad in 96 pagina's. In geuren en kleuren gaan we het levensverhaal van Lance Stroll vertellen.
Wel met foto's van een lachende Stroll, toch?
Ja, dat werd dus moeilijk, want die bestaan dus niet.
Oh. Ja, met dus de AI kom je
in. Het zijn allemaal foto's met een hele lange bakkes.
Ja.
Nee, maar inderdaad, half november. Dan, afgelopen week hebben we de eindredactie afgerond. Dus mooi. Nu gaat dat naar de drukker. En dan moet het daarna weer gedistribueerd worden met de postmeneren en mevrouw. En dan half november op je deurmat en in de winkel.
Leuk.
Ja.
En Jeroen Scholt is hier, volger van de Formule 1 en MotoGP. En heb ik bedacht, autosportlezer.
Lezer?
Ja. Jeroen Demmerda is autosportschrijver. Jij bent vooral autosportlezer. Jij leest veel.
Nou, maar niet van autosport. Dat valt wel mee, hoor.
Nou, het boek Hopeloos heb je toch gelezen?
Ja, die heb ik al gelezen, ja. Maar goed, het is Twitter. Ook het laatste autosportboek dat ik heb gelezen, hoor.
Oké.
Voor de rest heb ik niet veel... ik lees niet zoveel autosport.
Nee?
Nee.
Nou,
trouwens, over Twix gesproken. Ik zag dat Musk, die was daar gisteren, hè, Austin?
Ja.
Oh, ja, dat vond ik heel mooi. Dat stond er onderin beeld businessman. Dan dacht ik, oh ja, oké. Ja. Dus dat is wat hij is. Dat is hoe we hem nu omschrijven. Maar ik wist helemaal niet dat. Want ik had hem helemaal niet, zeg maar, allerlei handjes zien schudden. Of dat hij erg speciale gast was, of weet ik het.
Hij was er wel, ja. Prins Harry was er. En ik zag
Prins
heel
Harry,
veel,
die zag
heel,
ik ook.
Die bokser van Alpine tegenwoordig.
En jouw grote vriendin natuurlijk. Ja, hoe heet ze? Drew.
Oh ja, Drew Barrymore. Ja, Drew Barrymore is leuk. En dan hadden we... Die golfer, Rory McIlroy. Ja, iedereen heeft Alpine gekocht, geloof ik. Alle sportmensen ter wereld.
Nou, het zijn er nu wel echt 500 verschillende, inderdaad. Ja, als je ziet wat de Trent, hoe heet die? Trent Arnold van Liverpool. Die zit er ook in.
Anthony Joshua.
Joshua, ja. Ryan Reynolds natuurlijk, eerder al.
Ja.
Met een paar vriendjes. Dus ik vraag me toch af wat het allemaal Alpine op gaat leveren, vooral.
Nou, ik heb de eerste Alpine in Nederland zien rijden. Dus.
Nou ja,
oh, toch wel?
De eerste.
Ja, serieus. Ik zag een Alpine van de week.
Ja, je ziet ze niet veel inderdaad. Nee. Ik heb er ook ooit wel eens eentje hier gezien inderdaad in Zweden. Maar...
Ik zag er gisteren eentje zesde worden. Nou, eigenlijk werd hij achtste en toen werd hij ineens zesde. De volgende dag.
De race in het algemeen. Wat vonden we ervan? Op de Lucas X Polsterren polding X. 61% gaf 3 sterren van de 4.
Ja, maar ik vond wel wat jij zei meteen. Dat moet ik meteen even op inhaken. Ja. Want ik zie 3 sterren. Nou, dat is wel redelijk reëel. Zou ik ook gegeven hebben, denk ik. Maar jij vond er helemaal niks aan.
Nou, ik zal je uitleggen. Het was ook laat op de avond. Ik had een ADE-weekend. Dus ik was ook moe. Maar ik heb dus een beetje door de race zitten skippen. En ik heb 2 keer de herhaling zitten kijken. Wat ik niet leuk vind. Ik vind het circuit niet leuk. En ik heb eigenlijk alleen maar DRS-inhaalacties gezien.
Ja, maar jullie zijn niet goed dat jullie de circuit niet leuk vinden.
Je begint nu als mij te klinken, Lucas. Als wie? Ja. Moet je mee oppassen. Je begint een beetje als mij te klinken. Ja. Kritiek op DRS en kritiek op Kota. Dat gaat nu de verkeerde kant op.
Nee, dat moet je er ook even uitknippen zo meteen met editen. Ja, nee, want die circuit is echt een mooi circuit. Het is jammer dat het allemaal uitloopt.
En dat het in de middle of nowhere ligt.
Maar de flow is geweldig in dit circuit. Nou, de eerste sector is geweldig.
Als je door de race heen gaat skippen, denk ik inderdaad dat het vrij vervelend wordt. Want ik denk dat je dan ook niet helemaal weet hoe alles samenhangt. Want ik moet zeggen, ik vond het een boeiende wedstrijd. Vooral ook omdat we in ieder geval, zo leek in ieder geval in de eerste helft, leken we 3 verschillende tactieken te hebben voor de 3 eerste coureurs. En toen dacht ik, ja, dit wordt wel interessant. Want ik weet eigenlijk niet welke er nou op het juiste manier uit gaat pakken. Kijk, het probleem is uiteindelijk, en dat gooide ik voor mij gisteren ook op Twitter. Losgezien, als je die race op zich ziet, was het eigenlijk gewoon echt een boeiende wedstrijd. En heb ik me echt vermaakt. Het enige probleem is dat de einduitslag gewoon weer een overwinning is voor die Limburger. En ik weet dat heel veel van onze luisteraars daar, die gaan naakt de straten door met hun vlag om hun schouders. Ik ben het gewoon zat. En ik heb heel erg zitten hopen op Norris. Ik heb heel erg zitten hopen op Hamilton. En uiteindelijk, kijk, en dat die doet is wel gewoon weer heel knap. Hè, laten we wel zijn. Ze hebben het wel gewoon weer het beste uitgevoerd. En vooral we gaan het zo nog over Mercedes hebben. Die hebben gewoon echt een kans gemist. Want die hebben het gewoon zelf laten liggen wat mij betreft. Maar uiteindelijk de uitslag is een beetje meh. Maar ik moet zeggen dat de wedstrijd als aan zich vond ik wel gewoon spannend en boeiend. Omdat ik, net als waar we het natuurlijk rond Singapore over hadden. Ik wist niet wie die ging winnen. En dat vind ik erg fijn.
Op Interlagos gaat er een ander winnen.
Maar dan is het, oké, dat snap ik. Maar dan is het dus het strategisch spel. Dat snap ik. Maar qua inhaalacties, ik vond het allemaal heel lafjes.
Maar dat is de Formule 1 anders dan 2023.
Ik vind wel een paar mooie acties heb ik gezien hoor. Ik heb een paar mooie inhaalacties gezien, absoluut.
Ik vond die van Stroll, die vond ik goed. Op een gegeven moment. Ik weet niet bij wie dat was, maar die ging ergens buitenom. Ja. En vervolgens, dat was een knappe move. Sowieso reed Lance Stroll. Ja, Lance Stroll reed gewoon een goede wedstrijd. Ja, op Yuki. Okay. Correct.
Die ook een beetje heel erg laat in de breaking zone nog van zijn richting.
Absoluut. En daar zei Stroll wat over. En toen ging hij buitenom. En toen passeerde hij hem alsnog. Okay. En toen dacht ik, kijk, dat deed je heel mooi, Lance. Maar ik ben het wel met je eens, Lucas. Het is natuurlijk, en dat roep ik ook al eeuwen. Het is vooral gewoon DRS inhalen op dit moment. Ja, en dan is het er gewoon voorbij blazen. Omdat je 20 kilometer harder loopt.
Ja,
vind ik dus ook niet. Want ik vind dus echt het voordeel van Kota is dat je bijvoorbeeld na dat rechte stuk, daar kan je dus aan de binnenkant weer terugkeren. Ja, ja. En dat zeg je ook, dat zie je ook een paar keer. En we gaan zo meteen nog wel even wat meer over die acties hebben. Maar ik heb wel een paar aardige acties gezien. Ik bedoel, ik vind je wel heel snel ontevreden als je dit geen goede Grand Prix vindt, moet ik eerlijk zeggen. Hoor.
Nou, dat ben ik heel snel.
Ja, ik sta altijd vooraan om te roepen dat het een kutwedstrijd was. Maar ik vond deze erg meevallen.
Nou ja, goed. Ik hoor het al, deze podcast wordt leuker dan de race.
Ja, maar dat is sowieso. Iedere week.
Dat is altijd zo.
Dat is waar. Ambassadeur Rob de Voogd, die heeft een vraag.
Die is voor mij dan zeker? Ja, precies. Ambassadeur op de Vloot die vraagt, willen jullie nog harder pleiten voor de afschaffing van de sprintraces? Het is niet te harden, uitroepteken. Ja. Ik ben het helemaal eens met Rob. Ik heb hem niet gezien namelijk, de sprintrace dit weekend. Want ik was zaterdagavond samen met mijn wederhelft, was ik naar de nieuwe film van Martin Scorsese. En die duurt ongeveer 36,5 uur. Een hele goede film, maar toen ik uit de bioscoop kwam, toen was ik ook wel een beetje gaar. Ja. En toen kwam ik thuis om 11:30 en toen dacht ik, ga ik nu wakker blijven tot de sprintrace? En dacht ik, nou, ik denk dat ik hem oversla. En toen de volgende ochtend, toen las ik de reacties en toen las ik dat het inderdaad gewoon een optocht was van een RT-ronde. En toen dacht ik ga hem ook niet eens terugkijken, ik geloof het wel. Ja, ik vind het niks. Ik vond het niks. Ik zal het ook nooit wat vinden. Ik vind dat het niet bij de Formule 1 hoort. En wat wel op zich hoopvol is, is dat er nu in ieder geval wordt nu ingezien dat het inderdaad niet veel is. Het probleem is natuurlijk, welke conclusies gaan we daaraan verbinden? Ik bedoel, ik geloof dat Jeroen Scholten, die had het op een gegeven moment al over tijdens dit weekend, van ja, waarschijnlijk gaan we nu reversed grids krijgen. Ja,
die tweet was geweldig.
Ja, die was een geweldige tweet, absoluut. Maar ik denk inderdaad dat het die kant op gaat, dan dat ze zeggen van nou, laten we er maar mee stoppen met die sprintraces. Dus ja, ik ben het helemaal eens met Rob, maar ik vrees dat Liberty en FOM, dat die een andere kant op gaan. En dat we er alleen maar meer gaan krijgen met meer tierenlantijnen en meer gimmicks.
Maar zo'n zo'n film, wordt het daar Zweeds ondertiteld of nagesynchroniseerd in Zweden?
Dat wordt ondertiteld.
Oké, en dat gaat helemaal vloeiend bij jou, toch, tegenwoordig?
Ja, ik ben 90, 95% vloeiend.
Maar kijk je die film dan ook?
Ik woon hier inmiddels al 13 jaar. Dus. Sorry?
Kijk je die film reverse dan ook?
Zit daar nee, volgens mij niet.
Zweeds klinkt wel een beetje
Maar het was ook geen sprintfilm, hè? Dus.
Nee, maar wat ik ook een beetje vind van die sprint is dat we nu al 3 jaar lang lopen te experimenteren.
We hebben 3 jaar al?
We hebben dan 3 races en dan hebben we weer 6 races en dan gaat de puntentelling zo en dan gaat de puntentelling zo en dan gaat de kwalificatie weer zo en dan gaan we de kwalificatie toch weer anders doen. En ik moet zeggen, ik kijk natuurlijk ook MotoGP, zoals jullie weten. En ik ben sowieso niet voor sprintraces, ook niet in de MotoGP, maar daar hebben ze begin van dit seizoen gewoon gezegd, we gaan alle races krijgen sprints, we gaan het zo doen, klaar. Ja. En je merkt nu gedurende het seizoen dat de discussie daarover, die verstomt wat. Want het is gewoon ingevoerd en het hoort er nu gewoon bij. En bij de Formule 1 blijven we maar experimenteren. Ik begon over dat reverse grid, omdat ik alweer wat van Bryson Sullivan en andere twitteraars zag ik alweer wat dingen voorbij komen van joh, moeten we dat niet eens gaan proberen of moeten we dit niet eens gaan proberen? Wat we vooral eens een keertje moeten gaan doen is bij Liberty dan, als ze zo nodig sprintraces willen, dan moeten ze een concept of een format verzinnen dat volledig omarmen voor alle races, voor de hele Formule 1. En dat moeten ze dan implementeren en klaar. En of wij het er nou mee eens zijn of niet, dat is dan een gekozen concept. We blijven nu maar experimenteren. Want ik geef je op een blaadje, volgend jaar gaat het weer anders. Gaan we weer iets anders doen of een andere puntentelling of een andere quali of we doen andere races. Mm-hmm. Want ja, deze race, daar was het toch niet zo geschikt voor. Dus gaan we maar weer het op een ander circuit doen. En bovendien krijg je altijd van die weekenden dat het ene weekend is meer punten waard dan het andere weekend. Wat bij een gelijk opgaand kampioenschap best nog wel cruciaal kan zijn. Hè? Als je auto op een bepaald circuit beter gaat dan op een andere en je kan daar gewoon 8 puntjes meer pakken. Ik vind gewoon, implementeer het, omarm het of laat het gaan. Maar we gaan niet 3 jaar lang experimenteren.
Ja. Maar dat denk ik dus wel. Want ik denk namelijk dat er gewoon geen visie achter zit. En dat is de reden dat je hiermee aankomt. Want we weten, waarom is de sprint destijds ooit ingevoerd? Omdat het gewoon meer kijkcijfers op moest leveren. He, dat werd ook destijds na die eerste sprint die we hadden. Toen was het echt een experiment. We gaan het een keer proberen. En toen hoorden we al Ross Brawn, die er destijds nog zat. Die zei van ja, we hebben duidelijk gezien dat de kijkcijfers omhoog gingen. Dus het is wat ons betreft een succes geweest. Ja, nou dan hebben we de crux te pakken. Want, en dan sla ik even erop waar ik het net over had. Kijk, hier in Nederland vinden we het allemaal prachtig. Inderdaad, als Max Verstappen 38 races op rij wint. Maar de rest van de wereld vindt dat ook gewoon heel vervelend hoor. En dus zie je dat ook in die kijkcijfers terug. Zie je dat die gewoon teruglopen internationaal. En dan komt het probleem. Zoals ze bij Liberty dus aan het doen zijn. Ze zijn maar aan het experimenteren. Maar aan het proberen om op die manier maar meer jeu. En wat meer peper in de soep te krijgen. En het werkt eigenlijk gewoon niet.
Nee.
En dus inderdaad, maar als je nou gewoon een visie inderdaad zou hebben, dat je denkt inderdaad van, nou weet je, we zetten ons erbij vast en we gaan ons nu gewoon hier volledig op richten. En of je er nou wat van, of je het nou leuk vindt of niet, dit is het. Dan haal je inderdaad, denk ik, weet je, dan wordt het ook over tijd, waarschijnlijk net als in MotoGP, wordt het over tijd gewoon een deel van het weekend. Ja. En dan gaan die teams zich er ook op inrichten. Maar het is inderdaad nu nog te veel een loterij.
Ja, en iedereen vindt wat.
Ja.
Iedereen vindt maar wat en iedereen roept maar wat.
Maar dat komt omdat er is niet echt een stevige leiding binnen Formule 1 op dit moment.
Nee, we gaan gewoon wat kijken en we gaan wat experimenteren en we gaan het doen. En dat vind ik wel, ik vind het niet kunnen voor een sport als dit. En dan hoor ik, kijk, dat reverse grid vind ik helemaal verschrikkelijk. Ja. Want dat hoort helemaal niet bij de Formule 1. En dan zie ik mensen, ja, maar het levert wel spektakel op. Dan denk ik altijd aan Bernie Ecclestone, die zei toen van, ja, we kunnen ook de sprinklers aanzetten, hebben we ook spektakel. Ja. Ja, dat klopt, ja, als een race een beetje saai begint te worden, weet je wat, dan zetten we de sprinklers aan.
Bananen en olie
op de maan. En dan
Mario Kart, ja.
Dit is topsport, weet je. Ik bedoel, dat moet niet met dat soort dingen.
Volgens mij had ik het ook gezegd. Volgens mij is ook een beetje het probleem dat we 2021 gewend.
Ja, en waarom was 2021 zo spannend? Omdat het aan het einde van een reglement was. En al die teams die hadden eindelijk een beetje, tenminste in ieder geval Red Bull en Mercedes, hadden een gelijk opgaande auto. Ja. Omdat als je die regels nou een tijdje zo laat, weet je, dan ontwikkelt het zich wel weer naar elkaar toe.
Ja, maar dan krijg je weer de types die gaan roepen, ja, maar het DNA van de Formule 1 is technologische ontwikkeling. Ja. Weet je, want ik bedoel, kijk, mijn stokpaardje in IndyCar, die rijdt al 13 jaar met dezelfde auto, bij wijze van spreken. Ja, en dus, iedereen kent dat ding van haven tot gort. En dus is iedere wedstrijd is totaal onvoorspelbaar, omdat het heel erg de dagvorm is. Kijk, dat kun je natuurlijk in Formule 1 ook doen. Hè? Gewoon zeggen van, nou, deze generatie auto's, dit is het. Hier moet je het mee doen en veel plezier ermee. Ja, dan krijg je inderdaad meer 2021. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het probleem eerder. Want Liberty heeft natuurlijk hele goede zaken gedaan nadat ze de boel overnamen van Ecclestone. In ieder geval de commerciële rechten. Hè, veel meer met social genoemd. Toen kwam Drive to Survive. Nou, dat leidde echt tot een groei in het aantal kijkers. Maar de ironie natuurlijk met Drive to Survive is dat het een drama creëert dat vaak op de baan en in een normaal raceweekend helemaal niet zo sterk is aangezet als in Drive to Survive. Kijk, ze hadden het geluk dat Drive to Survive kwam. Vervolgens kwam het seizoen 2021. En toen dacht de Drive to Survive meute van, oh, dus dit is hoe Formule 1 voortaan uitziet. Ja, en ja, dat is dus klopt. Niet zo.
Nee. Nooit geweest.
Precies. En dus zie je nu inderdaad gewoon de kater, zeg maar. Ja, en dat klopt. Er inderdaad een hoop mensen gaan afhaken. Omdat die Red Bulls godganse dag alle wedstrijden winnen.
Ja.
En dat is, ja. En ik weet niet of je dat op gaat lossen met inderdaad met sprintdingen of met... Weet je, ik bedoel, Charles, onze grote vriend, die heeft natuurlijk wel eens geroepen van moeten we niet een balance of performance hebben, wat ze in de sportscar hebben. Dus als je inderdaad in de ene wedstrijd heel sterk bent, dan moet je de volgende wedstrijd gewoon met 50 kilo extra rijden. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat eerlijk gezegd, als je echt de competitie beter wil hebben, dat je daar meer mee moet spelen dan inderdaad met nieuwe racevormen.
Nou, dat sprintrace, je noemt het nu sprintrace en extra gewicht in een auto, dat zat al jaren bij DTM. En ik vond DTM vroeger, toen het nog echt DTM was, echt onwijs spannend. Maar goed, dat waren dat Mercedes, Opel, Audi, vaste automerken. Dus ja.
Ja, maar goed, kijk, het punt is natuurlijk wel. We hebben wel een veld wat in principe, vooral vergeleken, hebben we al het kalf niet wel dat een paar weken geleden. Hè, dat in de tijd dat Senna en Prost nog in McLaren reden, die waren 3 seconden sneller dan de rest van het veld.
Ja,
en Mansell en Patrese, die Williams destijds, die waren ook gewoon 2 seconden sneller dan de rest. Kijk, nu zitten ze allemaal binnen 1,5 seconden. Ja. Dus ik bedoel, weet je hebt niet eens zo heel veel nodig, denk ik, om af en toe het gewoon, dat het zo is. Ja, weet je, dit is even niet het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Of dit, weet je, nu is het even inderdaad Charles Leclerc en Ferrari of George Russell en Mercedes die de overhand hebben. Maar dan, daardoor krijg je wel een spannende WK. Is het dan een beetje gekunsteld? Ja, tuurlijk. Maar ik denk nog steeds dat in ieder geval als entertainment, denk ik wel dat je een beter product krijgt.
De grap is dat dit is nog steeds het antwoord op de vraag van Rob.
Ja.
Rob, je mag geen vragen meer stellen. Want Maaike heeft ook een vraag over de track limits.
Ja, nou ja, in ieder geval, wat vinden jullie van het klikken over elkaar in de hoop track limits? Want het was natuurlijk afgelopen weekend wel weer bal daarmee. Ja, inderdaad. Ik ben het helemaal eens met Mike. Ik vind het een beetje de Formule 1 equivalent van het vragen om een gele kaart bij het voetbal.
Ja.
Meteen dat vingertje omhoog en dat handje omhoog. Het is zeer onsympathiek. Ze doen het allemaal. Ik wilde ook nog wel bij zeggen dat er ook, waar ik me ook godsgruwelijk aan erger is tijdens kwalificatie in vrije trainingen, dat als er iemand ook maar enigszins in de buurt is van een andere coureur, dat het meteen is jak werd opgehouden. Ja. Dat zijn verschrikkelijk nare trekjes. Waar de heren ook eens gewoon in de driver's briefing over aangesproken mogen worden. Volgens mij bij voetbal is het zo. Als je dat te opzichtig doet, krijg je geel.
Ja,
nou, zelf voor mij betreft, als je dit te opzichtig doet. Maar ja, dat is een beetje lastig natuurlijk. Want in principe praat ze binnen hun eigen team tegen een engineer. En ik bedoel de broadcaster of Liberty, die besluit het uit te zenden. Ik weet niet wie dat besluit, maar iemand besluit het uit te zenden. Dus een beetje... Een beetje lullig misschien, maar ik vind het ook zeer, zeer onsympathiek, ja.
Hey. Maar ja, het punt is natuurlijk ook, die jongens worden natuurlijk ook gewoon gecoacht en aangestuurd om dat te doen. Hè? Want ze weten namelijk ook dat het effect heeft. Dat je op die manier ook daadwerkelijk ook iemand een 5 seconden penalty aan kunt naaien. Omdat het natuurlijk ook gewoon een onderdeel is van de sport op een heel aantal banen. Dat die track limits gewoon zo doorslaggevend kunnen zijn.
Ja, maar zullen ze niet gewoon dat bij de wedstrijdleiding in de gaten houden?
Dat zal ongetwijfeld, maar hè, waarom niet gewoon het zekere voor het onzekere nemen? Waarom het risico nemen? Nee, ik snap, weet je, het door de manier waarop de sport op dit moment ontworpen is, moedig je het ook aan.
Ja.
Kijk, het onderliggend probleem is natuurlijk het feit dat we gewoon dat eeuwige gezeik rond die track limit hebben.
Nou, dat is
het onderliggende probleem.
Ja. En kijk, het zijn natuurlijk allemaal een beetje mopperonde wijfies op het moment dat er ook bijvoorbeeld... he pushed me off hoor, ook heel vaak. Maar dat vind ik dan weer wat minder erg. Want dat is wel vaak in the heat of the moment, weet je. Je zit in een duel met iemand en dan kan ik me dat nog wel voorstellen. Maar als je iemand achter iemand rijdt en je hebt het over... Ja, een track limit, dan denk ik, ja, man. Kom
nou
op.
Ja, Allard Kalf zei het in de vorige afleveringen. Zei je, het is ook wel de regie die het uitzendt. Als ze gewoon zeggen, we zijn het gemekker, zenden we niet meer uit.
Ja.
Dan krijg je het misschien sowieso minder te horen en gaan ze het minder doen.
Maar dat is ook wel wat vaker drama oplevert. En dat is waar we het nu net over hadden. Dat is natuurlijk ook een beetje wat de sociale engagement gaande houdt. Dus in die zin, je hebt heel veel van communicerende vaten wat dat betreft.
Ja. Elisa heeft een vraag over de sprint. Maar die
Elisa heeft een hele goede vraag. Dat is naar aanleiding van die disqualificatie van Leclerc en Hamilton in de hoofdrace. Want zij vraagt, zou de uitslag van de sprint ook niet aangepast moeten worden, aangezien de wagens tussen de sprint en de hoofdrace niet aangepast zijn? Dat is inderdaad een heel goed punt van Elisa. Dat vonden wij allemaal toen we deze vraag vanmiddag lazen. Het punt is natuurlijk alleen dat je de tijdsperiode ten eerste waarin je een protest aan kunt tekenen tegen de uitslag van een race, dat is maximaal 30 minuten nadat die race voorbij is. Dus dat is al een beperkte factor. Daarnaast is het ook zo dat de regel aangeeft dat je je mag inderdaad maar een x-aantal millimeters van die plank af afslijpen met je auto. Maar dat telt over de hele lengte van het weekend. Kijk, en waardoor natuurlijk waarschijnlijk Leclerc en Hamilton gisteren in de problemen kwamen, is omdat ze een hele lange, volledige raceafstand met ook een zwaardere auto met meer benzine aan boord in die over die curbstones hebben geleden en met die hele lage rijhoogte. En dat is waarschijnlijk wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven, waardoor bij hun die plank te veel is afgeslepen. Dus je kunt je afvragen of in de sprint er al voldoende slijtage was geweest. Dat er inderdaad een disqualificatie tegen gevolg aan zou liggen. Maar ik bedoel, het is absoluut een goede vraag. We hebben hier vanmiddag ook nog wel een beetje in zitten graven. Het is absoluut hogere wiskunde, de reglementen rondom scrutineering. Want het is niet heel erg recht toe recht aan wat mij betreft. Maar ik vond het een goede vraag.
Even over die plank. Gaan we daar zo nog over hebben? Is dat in het draaiboek?
Nou, dat is.
Ja, daar mag ik het nu over hebben.
Nee, want even twee vragen eigenlijk over de reden waarom en wanneer het voor het laatst was. Maar de reden waarom is natuurlijk de ground effect. Zo rond 1994, Ayrton Senna, dat die auto die schijnt dus de verhaal te zijn dat te maken had met het ongeluk. Dat
ja, het is sinds 1994, maar het was geen ground effect auto toen, maar het was wel sinds 1994.
Ja, dat die auto.
Maar het is in principe zo dat, en met heel veel van die auto's is het zo dat ze genereren heel veel downforce via de vloer. Dus hoe lager jij die auto tegen het asfalt kan zetten, hoe meer je die auto kunt vastzuigen op dat asfalt, des te meer downforce je genereert. Maar dat kun je ook weer niet. Je wil ook niet dat het allemaal stofzuigers zijn. Dus hebben ze dan inderdaad die regel rond die plank. En dat is sinds 1994. En dat is het eerste wat mij te binnen schoot toen ik dit vanochtend las. Toen dacht ik, hey, Jos Verstappen, Spa 1994. Die kreeg namelijk ooit zijn tweede podiumplaats. Die kreeg hij omdat zijn teamgenoot, Michael Schumacher, gedisqualificeerd werd. Vanwege te veel slijtage aan de plank. Ja. Het komt verder volgens mij trouwens helemaal niet zo heel vaak voor.
Nee, ga maar niet.
Ik heb dit echt al heel lang niet meer gehoord.
Ik begreep ook dat die vloer helemaal niet vaak wordt gecheckt. Die plank.
Okay.
Bij de scrutineering wordt de vloer vaak helemaal niet meegenomen. Omdat het meestal ook helemaal geen issue is.
Ik hoorde wel dat het gewoon zo'n karwei laminaatplank is, zeg maar.
Nee, het is niet van hout. Nee, het is geen hout. Nee, het is een soort iets met
titanium, toch?
het is geen titanium. Ik weet niet
precies. Er zit een titaniumplaat aan.
Ja, dat zit er aan de voorkant. Maar dat binnen is iets anders. Ik heb het wel eens gelezen, maar ik weet niet meer. Het is geen hout.
Vroeger was er wel een hout op. Of ook niet?
Nee.
Is het nooit hout geweest?
Nee, nou, dat weet ik niet. Vroeger weet ik niet. Geen idee. Dat weet ik ook weer niet.
Maar het is wel grappig dat de gemiddelde leek weet dat helemaal niet. Dat er een plank onder de auto zit en dat hij niet mag slijten. Interessant. Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Nou, misschien bruggetje naar de autorijhoogte. Ik kreeg vandaag in de groepsapp een mooie foto. Het is het verschil te zien in de rijhoogte. En daar hebben we het vaak over. Waarom is de Red Bull nou zo goed? Omdat ze voor dat porpoising de auto dus wat hoger hebben. En dat is misschien de reden waarom ze dit weekend niet zo goed scoren. Want Max startte als zesde. Maar goed, wel legaal. Dus,
dat scheelt wel,
Ja, dat scheelt wel. Kijk, en je kunt je dan inderdaad afvragen, als je inderdaad die foto waarbij dan alle drie de auto's, dus de Mercedes, de Ferrari en de Red Bull van achteren ziet, dan zie je inderdaad dat die Mercedes en die Ferrari gewoon een stuk lager, nou ja, een stuk, ik bedoel, we hebben het niet over meters natuurlijk, maar die liggen gewoon lager op het asfalt. Dat was overduidelijk te zien. En dan kun je je inderdaad afvragen, is dat dan debet aan het feit dat Max Verstappen gisteren misschien iets minder dominant was dan hij in andere races geweest is, omdat ze bij Red Bull iets conservatiever zijn geweest, omdat ze die auto iets hoger hebben gezet. Dan had hij natuurlijk ook nog gedoe met zijn remmen. Waardoor hij met zijn engineer wat gezellige gesprekken daarover. Vooral omdat zijn engineer de hele tijd hem aansprak terwijl hij aan het aanremmen was. En dat vond hij niet leuk.
Talking in the braking zone.
No talking in the braking. Die pitstop die was ook niet helemaal lekker natuurlijk. Dus uiteindelijk, het was verre van een perfecte race of een perfect weekend, zeg maar. Want ook in de kwalificatie ging het natuurlijk niet helemaal van een leien dakje. En ja, toch wint hij gewoon weer. En ik denk dat dat wel aangeeft, zeg maar, hoeveel reserve er nog zit in die Red Bull.
Ja.
Want ik moet wel zeggen, vooral als je tijdens die eerste stint zag rijden, het ging wel heel erg rustig. Ik had niet het idee dat hij zich heel erg aan het inspannen was. Ja, gewoon geen enkele wielspin, geen enkele overdriving. Gewoon echt heel, heel rustig.
Maar het is ook vaak heel erg hoe je zo'n stint begint ook op die banden. Je weet op Kota dat die banden gaan slijten. Want dat is een best wel tricky baan.
Ja, dat hebben we eerder gehad.
Ja, nou, ik las ook naar de hand, las ik ergens dat inderdaad met je, als je terug gaat naar de laatste stint, wat Checo Perez in het begin een paar snelste ronden. Daarna viel je heel snel 2 seconden terug per ronde. Omdat je gewoon te veel van je banden vraagt in het begin van zo'n stint. Je moet daar heel erg op letten. En ik had ook wel het idee dat Verstappen daar ook heel erg mee bezig was met dat managen. En dat kan natuurlijk ook als je zo'n goede auto hebt. Maar ik ben wel echt een beetje roem, want iedereen had het na afloop over. Goh, een Mercedes zit er wel heel dicht op. Mwah. Ik denk dat het eigenlijk nog wel meevalt als je alles, als je kijkt wat een gecompliceerd weekend dit was. En vergis je niet, hè? Het is op Kota niet zo makkelijk. Hè? Het is voor het eerst in 11 jaar Kota dat er iemand niet vanaf de eerste startrij wint. Ja. Hè? En dan ook meteen vanaf P6. Het is niet zo heel makkelijk daar om lekker van voren naar voren te komen als je van achteren komt.
Ja.
Nee, maar hij deed wel heel erg steady as she goes. Langzaam maar zeker. Gewoon heel gedecideerd. Hij had natuurlijk eerst dat hij het feit dat Russell gewoon een prutstart maakte. Nou, dan lig je al 5e. Vervolgens 1-1 die Ferraris. Maar daar liep hij ook niet. Daar stoomde hij niet bij weg.
Nee.
En toen dacht ik, ja, en dan vervolgens moet je nog die 6 seconden richting Norris rit gaan rijden. En vooral Hamilton had ik het idee. Volgens mij zat daar gewoon oversnelheid in. Maar ja, het probleem is dan weer, en dat is weer, als je Max Verstappen en Red Bull wil verslaan, moet je gewoon perfect zijn. En Hamilton maakte een hele grove fout aan het einde van zijn eerste stint, waardoor hij zich, voor mij is dat turn 8 of 9, die hairpin, waar hij zich echt fors verremde. Nou, daar verloor hij gewoon zeker 1,5 seconde. En vervolgens haalden ze hem ook nog een paar ronden te laat naar binnen, waardoor ze een pitstop window missen ten opzichte van Verstappen. Want als je voor hem op de baan komt, nou, dan moet ik het nog maar zien of Verstappen er wel voorbij komt. Zeker bij Hamilton. Ja. En uiteindelijk geef je daarmee, ik denk echt dat Mercedes hier een overwinning heeft weggegeven. Als ze het allemaal net iets beter hadden uitgevoerd, zowel het team als Hamilton zelf, dan denk ik dat ze hier echt hadden kunnen winnen. En uiteindelijk hebben ze dat gewoon niet gedaan.
Nou, wees
en
blij.
Is het toch weer Verstappen en Red Bull. Ja.
Wees blij, dan waren ze gedisqualificeerd.
Ja, ik wou het zeggen. Toch. Ja. Maar toch.
Ja, ja. Dan was Twitter wel ontploft, denk ik trouwens.
Dan was Twitter wel ontploft, ja. Dan denk ik dat we alle Abu Dhabi 2021-ridders weer in de
ja,
in
maar
de
dat kan eigenlijk niet. Want met zo'n plank is het heel eenvoudig. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk wat dingen dat je nog kan betwisten of het wel of niet de regels is. Maar een plank is net als met over een witte lijn rijden. Ja, je rijdt er overheen of je rijdt er niet overheen. En het is een witte lijn ook. Hij mag een centimetertje slijten en 1,1 is te veel.
Het is een beetje als met zwanger zijn. Hè? Je kan niet een beetje zwanger zijn.
Ja.
Dus, nee,
maar ik ben wel blij inderdaad dat het niet een overwinning is afgenomen met deze kwalificatie. Dat is lelijk natuurlijk, dat wil je niet.
Nee, natuurlijk niet. Maar sowieso, je zegt wanneer voor het laatst dit gebeurt, die plank. Dat is 100 jaar geleden.
Nou ja, wat ik zeg, ik weet wat in 94 werd ook nog wel geroepen door de Schumacher fans, dat die plank vooral gebruikt werd om Schumacher te pesten.
Ja,
natuurlijk, ze probeerden dat seizoen natuurlijk op allerlei mogelijke manieren om hem punten af te nemen. Maar ik bedoel, ik kan me niet herinneren daarna dat er ooit iemand uit een wedstrijd is genomen.
Oh, wel, en nu 2-1 weekend. Nee, ik denk maar dat ze dat risico gewoon hebben genomen. Maar dat is een aanname, dat weet je niet.
Ja, nou ja, dat weet ik niet. Of het is inderdaad, ik denk meer dat het geen risico is. Ik denk meer dat het gewoon iets is waarbij ze de calculaties die ze hebben gedaan, hè, over van hoeveel gaat dat ding slijten met full fuel load en dat soort dingen. Daar zal iets niet helemaal goed gegaan zijn. Okay. Dat zou ook nog wel eens te maken mee kunnen hebben met het feit dat we maar 1 vrije training hadden. Met het feit dat niet iedereen een volledige full fuel runs heeft kunnen doen en simulations heeft kunnen doen. Dus ze hebben gewoon minder data gehad.
Als je 3 vrije trainingen hebt, heeft niemand een disqualificatie. Nee. Daar ben ik ook van overtuigd.
Nee, precies.
Checo Perez zakt steeds verder weg. Zo, moeilijk. In de uitontwikkelde RB19. Ja, van de week was er weer veel Twitter. Zogenaamd zou Checo al bevestigd zijn dat hij
het punt is natuurlijk, kijk, onderaan de streep. En dan kunnen we weer kijken. Dan, bekijk je het in een context of bekijk je het zeg maar puur droog en sec aan zich. Ja, uiteindelijk heeft hij gewoon mazzel gehad en is hij gewoon weer uitgelopen op Hamilton dit weekend. Ja. En heeft hij zijn tweede plek in het WK gewoon weer wat steviger in handen genomen. Dus in die zin, uiteindelijk onderaan de streep heeft hij een goed resultaat. Maar ja, kwalificatie, kleurloos. Weet je ziet hem natuurlijk de hele wedstrijd niet. Hij kwalificeert zich als 9e. Had eigenlijk helemaal geen hele lekkere start. Ja, en dan nou ja, goed, met dan inderdaad. Volgens mij hadden ze wel een redelijke strategie voor hem. Waardoor hij uiteindelijk dan toch nog... was dat Russell die volgens mij daardoor voorbij stak? Dus nou ja, weet je, dan wint hij nog 1 of 2 plekjes. Maar uiteindelijk finisht hij, wat is het, 7 en wordt hij dan... Of 6 en dan wordt hij uiteindelijk als 4e geclasseerd.
Er zijn 2 mensen voor hem disqualificeerd. Hij had een RB19. Je moet op dat podium komen.
Nou ja, dat is dus... Ja. Het was gewoon weer, het is gewoon weer niet goed. Kijk, en het is dit is het vervelende... Er zit ook gewoon geen verbetering in. Want ik bedoel, het is eigenlijk nu sinds de zomerstop is het gewoon al niet goed.
Nee. Maar goed, we hebben het hier iedere keer over. En we kunnen het er weer over hebben, maar gaan we niet doen. Maar dit is natuurlijk weer de link met Daniel. Maar daar gaan we het zo over hebben. Daniel,
Daniel zat er ook niet bij. We hoeven toch niet Daniel Ricciardo serieus te
nemen.
Ik geloof daar dus niet.
Nee, maar ik zeg het omdat heel veel mensen net als voetbal denken.
Ja, maar die willen dat op basis van verleden. Maar Ricciardo is in de tijd.
Dus ik begin
het. Nee, maar absoluut. Ik ben het met je eens, Lucas. Ik bedoel, ik heb gisteren ook weer een hele volkstammen die zei van ja, nu gaat Maurice Stijn er toch uit. Want het is allemaal de schuld van Maurice Stijn. Ja. Hij zit er nog steeds volgens mij.
Maar die rijdt ook niet goed de laatste tijd.
Die rijdt ook niet goed inderdaad. Maar weet je, zelfs zo vaak met dit soort dingen. Het zal ongetwijfeld een combinatie van factoren zijn. Maar dat Perez niet levert zoals die zou moeten leveren. Ja, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Ja, maar ja, dan kom je weer op dezelfde kwestie. Precies. Wie ga je er dan in zetten? Precies. Geen idee. Kijk, en sowieso, hij gaat nu komend weekend gaat hij voor zijn thuiskampioen rijden.
Ja, nou, dan gaat hij winnen.
Ik ben heel benieuwd of hij daar misschien dan nog... Ik ben heel benieuwd of hij daar dan misschien nog wat energie uithaalt. Dat hij opeens weer... Het is wel een emotioneel mens. Ja, het is wel een gevoelsmens. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat hij komend weekend opeens weer boven Jan is.
Ja, maar als Max je lang zou laten, moet je wel tweede liggen. En dat wordt nog een heel ding, denk ik.
Ja.
Nou ja, of hij lang wordt gelaten, daar ga ik niet eens van uit.
Dat gaat Max sowieso al niet doen. Maar ik bedoel, mensen die dat allemaal suggereren. Ja, dan moet je eerst maar eens proberen tweede te liggen, hè, vriend. En ook nog op een korte afstand. Want Max gaat ook niet nog eens 15 seconden zich terug laten zakken. Hij is niet helemaal achterlijk natuurlijk.
Nee, als hij het al wil doen. Nou, dat denk ik ook niet.
Twitter X.
We spoke about this, remember?
Twitter ontplofte. Iedereen had het erover. Zou rommelen, moet ik zeggen, bij Red Bull. Achter de schermen tussen Horner en
Marco.
Nee,
want alles is ontkend, hè? Dan is het niet zo. Door allemaal. Ja.
Okay,
door allemaal, alles en iedereen. Ja. Dat is zo. Die gekke journalisten, die schrijven al die dingen op. Gewoon uit het niks.
Met hun malle bronnen.
Ja.
Ja. Maar het is wel interessant. Want ik moet wel zeggen, wat ik vooral niet zo goed snap is waarom er gerommel zou zijn.
Nou, ik bedoel, dat komt allemaal voort uit Matesic die er niet meer is. En
dat zal wel.
Waar Marco zijn macht aan ontleent.
Dat zal wel, maar dan nog. Ik bedoel, er is toch gewoon geen enkele aanleiding.
Nou, de opmerking over de Mexicaan.
Oké. Weet je, we weten inderdaad dat Marco... Ik heb het niet over Marco aan zich. Ik heb het over Red Bull Racing als geheel. Okay. Het is toch gewoon een geoliede machine. Ja. Je zou toch denken dat daar gewoon rust in de tent is.
Ja, maar het zijn mensen. Ja. En mensen hebben ambities. En misschien krijgt Helmut Marko net iets te veel lof of zo. En misschien vinden andere mensen dat irritant. Mm, ik geloof wel dat er iets speelt. Omdat het gewoon...
Oh, ik ook. 100%. Ik snap alleen niet waarom.
Mensen die zeiden op Twitter van... Ja, maar Helmut Marko is alleen maar een adviseur die juniors begeleidt. Maar dat is echt onzin. Helmut Marko
dan heb je niet opgelet.
Nee, die is afgelopen... wat is het? Sinds 2005 of 2004, sinds het team er is hij monumentaal geweest voor dit team. Dit is echt bij alle strategische beslissingen is hij betrokken. En hij ontleent zijn macht volledig aan zijn vriendschap met Dietrich Mateschitz. En dat is weggevallen nu. En nu zijn we een jaar verder. En we hebben een Thaise man die wat te vinden heeft. En we hebben die minst laf heet hij volgens mij.
Nieuwe Oostenrijker. Toch?
Ja, en het schijnt dat Christian Horner wat meer macht naar zich toe wil trekken. Dat weten we natuurlijk niet. Maar ik bedoel, het is wel zo dat Matesic Matesic Marco altijd rugdekking gaf. En dat is weggevallen. Maar het is natuurlijk wel... Het is wel zo dat Max Verstappen afgelopen week in Oostenrijk was. Want dat kunnen we allemaal zien. Want er is zo'n Twitter-account die zijn vliegtuig in de gaten houdt. Ja. En toen heb ik inderdaad gezien dat hij enkele uurtjes in Oostenrijk is geweest.
Ja.
En als hij inderdaad achter Marco staat, dan geeft Marco dat wel weer heel veel macht ineens natuurlijk. Want Max Verstappen, daar zijn ze wel een klein beetje afhankelijk van natuurlijk.
Denk je?
Ja, ja goed. Daar we zien Checo Perez. Dus we zien Max en dan denken we, moi.
Het is gewoon zo gek, zeg maar. Dat team zat een straatlink voorsprong op alles en iedereen. Ja. Weet je, het is met afstand de best gelopen machine. En dan uiteindelijk is het dan inderdaad dit soort dingen.
Ja.
Die dan toch gewoon weer wat kleine zand in de machine gooien. En dan vraag ik me af, waarom doe je dat toch? Het is zo dom.
Het is zo dom. Want Want Christian Horner heeft altijd Adrian Newey achter gestaan. Hè? Want dat zijn ook echt maatjes met z'n tweeën.
Ja.
Dus dat is dan de andere kant. Dan heb je Marco en Verstappen. En dan heb je Horner en Newey.
Kampjes eilandjes.
Ik geloof niet dat de soep zo heet wordt gegeten. Ik denk dat het allemaal wel weer in de minnen gezetteld gaat worden. Maar er speelt wel wat.
Ja. Nou ja, kijk, weet je, door natuurlijk ook wel eens. Er wordt ook gewoon een hoop geouwehoerd. Ik bedoel, het is in het voetbal niet anders. En het is in de autosport natuurlijk ook. Want ik bedoel, het hele verhaal over dat Perez, die zou zogenaamd, wat was het, zijn pensioen aankondigen in Mexico. Ja. Weet je wel? Dat was dan op Reddit, op basis van een of andere figuur die met een type van Telmex aan een restauranttafel had gezeten. Ja. Het is allemaal zo ongelooflijk vaag.
Nee, klopt.
Het is onmogelijk te controleren.
Klopt.
Ja.
Onmogelijk te controleren. Ja. Maar het is wel lekker om het even de wereld in te gooien.
Ja, ja. Zeker. Nou ja, ik vind, de concurrenten vinden dit ook allemaal leuk.
Nou,
ja,
weet je waarom het komt? Weet je waarom het komt? Omdat we geen silly season hebben dit jaar. Alles blijft hetzelfde
dat
volgend
is het
jaar.
Zo. Ja, ja.
Dus we smeulen voor...
Het zit er dik in, ja. Ja. Dat is een goede reminder. Daar moeten we nog steeds een keer induiken. Wanneer is de laatste keer geweest dat de hele grid niet veranderd is over een winter?
Nou, van 1949 tot 1950.
Dat is volgens mij vrijwel nooit gebeurd. Het is echt opmerkelijk.
Gaan we dat niet hebben dit jaar dan? Nee, inderdaad. Ik zit even te denken. Nee, ik heb het niet eens.
Ja, Sargeant is de enige kant nog. De enige kans nog. Ja, kijk, technisch gezien natuurlijk Ricciardo, die natuurlijk de Vries vervangt enzovoort. Maar dan nog.
Ja.
Gevechten in de subtop. Vierde podium op rij voor iets te lieve Norris. Je hebt het er vaak over. Er is nog een recordje over bijna voor Norris. Daar gaan we het zo over hebben. Marije, die heeft een vraag.
Denken jullie dat McLaren verkeerde keuzes heeft gemaakt wat betreft de pitstop van Norris? Nee, dat denk ik niet. Want ik denk welke strategie je er ook op los had gelaten, hij zou nooit gewonnen hebben. Want uiteindelijk bleek toch dat het in de race pace, in de long runs, toch iets minder is bij McLaren dan bij Red Bull. En eigenlijk ook wel dan Mercedes, die eigenlijk wel een iets betere race pace nog had. McLaren reageerde op Verstappen, die als eerste naar binnen ging natuurlijk. Ik denk dat een verstandige keuze is, want meer kan je niet. Anders ben je meteen al geklopt en zit je meteen al, dat was nu uiteindelijk ook te laat. Maar ik denk, strategisch gezien hadden ze het denk ik niet anders kunnen doen. Dat ze uiteindelijk toch gewonnen zouden hebben, dat denk ik niet. En uiteindelijk, het is het vierde podium op rij. Lando Norris hartstikke goed bezig, McLaren hartstikke goed bezig.
Ja, nou,
het feit dat ze enigszins een klein beetje teleurgesteld waren over het feit dat ze uiteindelijk niet door konden drukken. Dat zegt al heel veel over waar ze gekomen zijn. Hè? Want tot halverwege het seizoen was er geen podium in de buurt van McLaren. Ja. Dus weet je, gewoon blij zijn met dit goede weekend en met weer een podium. En gewoon lekker zo doorgaan.
Nou, en wat hier niet eens in ons draaiboek staat. Maar ze staan nu natuurlijk wel gewoon officieel. Ja. Omdat de vorige keer al over. Ze staan nu voor Aston Martin. Ja, ze zijn Aston Martin nu voorbij.
Terwijl... Maar op het WK, in het WK. In
het op het WK, van... nee, ik meld het nu alvast.
Maar wat niet in het draaiboek staat, wat ik nu ook alvast meld, Piastri.
Ja, daar baalde ik over. Nou, dat vond ik echt zonde. Ja.
Die had ook gewoon geen geweldig weekend.
Geen geweldig
maar
weekend.
Ik vind toch, ook, ik blijf erbij, ik vind, kom ik weer met mijn DTM. Ik vind dat de Formule 1 auto moet kunnen wheelbangen met een andere auto zonder dat het kapot gaat. Maar er zit allemaal telemetrie in de sidepods.
Ja, maar dat heeft nooit dan gekund. Niet?
Wat?
Dat heeft nooit gekund.
De Formule 1 auto's.
Formule 1 auto's hebben dat nooit gekund.
Nou, een klein tikje moet
nee, dat kun je in DTM kun je dat doen. In IndyCar kom je er nog wel weer weg. Maar Formule 1 auto's zijn daar gewoon te fragiel voor.
Wat zit daar dan allemaal in die sidepods? Kan dat dan niet achter in de
sidepods zelf? Vroeger zat daar natuurlijk ook gewoon je radiateur. Die zat heel vaak inderdaad als dat soort dingen gebeurt. Dat je gewoon een lekker radiateur. En dan kreeg je oververhitting en dat soort dingen. En tegenwoordig inderdaad, er zit heel veel telemetrie. En je engine ECU, die zit daar en zo. En al die gekkerheid.
Maar het is ook simpel. Het is een onderdeel van je airflow, hè? Ja, je bent wel gewoon uit balans. Je zag het dan, Ocon.
Ja.
Mm. Ja?
Ja.
Ja, maar ja, dan vraag ik me toch af. Kan dat dan niet iets stevigers? Kan het niet één takje?
Maar ik vond, want we hadden het over Piastri. Maar Piastri was ook gewoon, het was een wat minder weekend. Vorige week in Qatar of 2 weken geleden was het. Toen had hij natuurlijk een geweldig weekend. Ja. En nu had hij wat minder. Maar dat is een rookie, hè, jongens. Ik bedoel, hij heeft
nu mag
een hele hoge piek. Maar hij heeft nog niet die consistentie van Norris. Maar dat is prima. Dat moet je gewoon incalculeren op het moment dat je een rookie aanstelt.
Ja.
Ook hele goede rookies hebben dat.
Ja.
Maar ik bedoel, weet je, punt natuurlijk, hij is wel gewoon een x-aantal punten misgelopen gisteren.
Zeker.
Daar geloof ik wel in.
Ja.
Ik had dus opgezocht. Norris heeft nu 12 podiumplaatsen in zijn carrière behaald zonder ooit te winnen.
Ja, Nick Heidfeld, hè?
Ja, waarmee je slechts één minder dan het record van Nick Heidfeld heeft. Ja.
Ja.
Het wordt toch geen lezen, hè, dit?
Lando Norris is 23. Die gaat nog wel een keer een race winnen hoor. Blijf gewoon bij McLaren zitten. Ik ben het helemaal eens met Max Verstappen die hem dat adviseerde. Ja. Blijf daar gewoon zitten. Nee, maar het is een team in de lift. Klopt. En het staat nu als een huis. Blijf daar. En je gaat echt wel een keer een wedstrijd winnen.
En ik bedoel, zo ver zaten ze er gisteren ook weer niet vanaf uiteindelijk.
Nee, joh.
Ik bedoel, kijk, uiteindelijk kun je wel gewoon zien dat McLaren, gewoon dat die auto net iets tekort kwam.
Ja.
Dat kon je gewoon melden. Ja, dat vond ik, want we hadden nog een vraag van onze Vlaamse vriendin Kitekit X. Die vraagt, Norris zette ongeveer de deur open voor Max Verstappen, die hem alleen maar hoefde te bedanken, terwijl hij even later wel fel verdedigde tegenover Hamilton. Zit dat dan toch in het kopje? Denkt Norris dat de Red Bull geen match is voor de McLaren? Het zal wel andersom zijn, dat de McLaren geen match is voor de Red Bull. Wat is jullie indruk van die acties? Ja, en dat kreeg ik inderdaad ook wel een beetje het idee. Enigszins vond ik dat Norris wel een beetje zat te slapen, want hij liet de deur wel heel veel open staan. Verstappen kwam wel van ver, maar je kon hem nog steeds wel aanzien komen. Maar ik denk inderdaad ook nog steeds, het is een beetje, als je die in je spiegels aanziet komen, ja, ga je dan met je McLaren echt hand op tand vechten? Want uiteindelijk weet je gewoon dat die auto, vooral als jij op hards rijdt en hij rijdt op mediums, ja, dan weet je gewoon dat het een verloren zaak is. Het is een beetje, om het Ajax voorbeeld nog een keer aan te halen. Weg. Nee, maar ik bedoel, als jij het veld oploopt als voetballer en je ziet de Ajax shirtjes, dan denk je toch even van, oeh, is toch Ajax. En dan op een gegeven moment, dat zag je gisteren in die wedstrijd tegen Utrecht ook, op een gegeven moment zie je ook gewoon dat die spelers denken van, oh ja, maar eigenlijk, ze hebben wel die shirtjes aan, maar ze zijn eigenlijk helemaal niet zo goed. En wij kunnen eigenlijk gewoon veel meer dan we zelf denken. En ik denk dat er inderdaad, dat je in de Formule 1 nog steeds zoiets hebt, als iemand die Red Bull van Verstappen aan ziet komen, ja, dan gaat er ergens achter in dat hoofd al een beetje zoiets van, nou ja, laat maar. Het wordt toch niks. Ik verlies toch. Ik denk wel dat mentaal een beetje meespeelt. Ja. Totdat, wat je natuurlijk vroeger had, Hamilton in een McLaren of in een Mercedes was hetzelfde. Schumacher in een Ferrari. Hey, weet je, laat maar lopen, want dat heeft toch geen zin. Je verliest dat toch.
Ja, ik ben het wel met je eens. Maar
ik denk wel dat meespeelt.
Ik denk ook dat Lando Norris wel aan de lieve kant is hoor in de duels. Want ik zie hem wel vaker vechten in duels. En dat ik denk, wauw, weet je. Kijk, en dan vergelijk ik dat eventjes weer met Piastri. En het is echt niet zo dat Jeroen en ik van de Piastri fanclub zijn. Maar het is wel zo dat als je Piastri bijvoorbeeld voor de camera ziet staan en met een beetje een bleek gezichtje en wat pukkeltjes en een heel lief koppie en hij is een beetje ingetogen praat hij, dan denk je nou wat een lief jochie. Maar op de baan moet je eens opletten in de duels, hij is stevig hè. En dat mis ik bij Lando soms wel inderdaad. Die heeft toch wel zoiets van, die kijkt misschien ook wat meer naar het grote geheel van joh, ja, ik kan hem toch niet te lang ophouden, dus laat ik maar opletten dat mijn hondentijden oké blijven. Ik weet het niet. Maar ik vind Piastri in de duels beter, vaak al, dan Lando. En ik denk dat een karakter iets is.
Is die een beetje als Button?
Nee, weet Button, ik niet. Maar
Button,
ik moet zeggen,
Button was ook al hard tegen hard hoor.
Ja, okay. Zo move als dat Max gisteren deed op het allerlaatste moment. Dat zou je Lando ook zelf nooit zien doen. Nee, zeg maar. Zo'n agressieve move. Klopt, dat is, soms heb je zo'n agressieve move wel nodig. En dat mis ik bij hem wel. Ik vind hem nog niet helemaal het complete pakket. Ondanks dat ik hem wel qua snelheid. Dat is allemaal prima. Maar
peper in
zijn. Maar dit is het. Hè. Kijk, ik bedoel, natuurlijk ook in de Formule 2 liep hij ook al achter Russell aan. Het was niet ten opzichte van Russell.
Russell is ook een ettertje.
Ik bedoel, maar daar zat wel het verschil in. Uiteindelijk werd Russell kampioen en Norris er tweede. Dat
precies.
En ze zijn allebei absoluut Formule 1 waardig natuurlijk. En allebei horen ze gewoon bij de beste van het veld. Maar Norris komt nog net dat kleine beetje tekort op dit moment. Ik weet niet of het erin zit.
Nee, dat mentale hardheid, karakter, dat mis ik bij hem een beetje. Ja, soms. En ik hoop dat nog komt, want ik vind het een leuk joch verder. En ik, dat nogmaals, kwalitatief is natuurlijk een fantastische coureur.
Gaat
het
volgend jaar zien, hè? Als Piastri het brood van zijn bord eet, toch?
Dat is onze voorspelling. Maar ik denk niet dat Lando volgens mij in één keer helemaal weggereden. Ik denk alleen dat gat wordt veel kleiner of zelfs omgedraaid.
Nee, hij luistert naar deze podcast.
Ja, dat wie niet?
Wolf en Horner. Merck was de snelste. Maar waren ze dat ook?
Nou ja, goed. Dat riepen ze gisteren voordat Mercedes werd gedisqualificeerd. En kijk, als je je auto gewoon iets lager afstelt, dat scheelt enorm. Het scheelt, kijk, dit is een redelijk high downforce baan. En met ook redelijk veel hoge snelheid. Het is ook veel minder drag als je omlaag gaat. Je meer down. Het is allemaal gunstig. Dus het vertekent ontzettend. Ja. Dus je kan wel zeggen van, nou ja, waren in principe de betere pace. Ik waag dat nog wel te betwijfelen. Want je moet ook niet vergeten dat Max gewoon een remprobleem had en gewoon vanaf P6 moest komen. Dus alles bij elkaar genomen, waag ik dat ook nog eens te betwijfelen. Maar Je weet je, als ze niet gedisqualificeerd waren geweest, dan hadden ze dus gewoon wat hoger moeten gaan rijden. En dan was het gat nog groter geweest. Dus, en ja, jullie hebben het gemist, omdat andere mensen misschien naar Scorsese gaan kijken. Of andere. Maar die fantastische sprint die we op zaterdag gezien hebben. Daarin rijdt in 19 rondes Max Verstappen gewoon een 10 seconden voorsprong. Hè, van vooraf aan. Als je dus niet problemen hebt met dat je mensen langs moet. Of andermans space moet gaan rijden. Of dat je tires overheaten of zo. En je kan gewoon vrijheid rijden. Ja. Dan hield Hamilton hield hem 4 rondjes bij of zo. En toen was het klaar.
Ja. Kijk, dat was die sprintrace waarna jij de legendarische woorden sprak. Verstappen gaat op zondag gewoon meedoen.
Ja.
En toen dacht ik, oh joh, ja. Dat zou je denken.
Daar had je niet gedacht, hè? Nee, want omdat, kijk, hij gaat naar de film. Dus ik denk, ik vertel hem eventjes wat er in de echte wereld gebeurt.
Ja, ga mij even vertellen dat Verstappen, gewoon mee, dat Verstappen mee gaat doen om de overwinning op zondag. Ja. Ja. Ja, dat had ik inderdaad zelf nog niet kunnen bevatten.
Nee. Nee, maar toen vond ik, hij kreeg gelukkig die remproblemen, maar toen vond ik het verschil in de sprint was het verschil echt huge. En dat is men alweer vergeten, maar toen had hij een flawless race, zeg maar, zonder problemen. En dan is het verschil was echt huge. En toen was die Mercedes waarschijnlijk ook al lager afgesteld, want je mag er niks aan doen.
Dat dus, zal vast.
De vraag altijd van Maarten.
Die had ik inderdaad eerder al beantwoord. Inderdaad, had Hamilton gewonnen als hij dezelfde strategie als Max Verstappen zou hebben gehad? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk wel dat ze de strategie die ze hadden niet helemaal lekker hebben uitgevoerd en dat dat beter had gekund. En dan denk ik inderdaad dat ze een kans op de overwinning hadden gehad. Maar dan waren ze gewoon de overwinning kwijtgeraakt. Dus wat dat betreft. Onderaan de streep maakt dat niet uit.
Nee. Hoe lang is dat? Strikvraag. Hoe lang is dat eigenlijk ooit? Is het ooit gebeurd dat iemand zijn overwinning was kwijtgeraakt door... Was dat Schumacher?
Zeker.
Ja,
zeker.
Nee, dat is al gebeurd, ja.
Ja, tuurlijk. Maar Schumacher, die had gewonnen op Spa in 94 en die raakte hem kwijt. Ja,
maar is het daarna nog gebeurd? Ik kan me niet herinneren.
Ik kan me ooit nog herinneren. Was het niet zo dat Schumacher op Suzuka ooit een keer gewonnen had en vervolgens werd hij gedisqualificeerd? Op Suzuka, dat was in de Ferrari. Toen werden ze gedisqualificeerd en toen gingen ze in beroep. En toen werden ze 2 weken later werden ze alsnog
gesteld. Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we wel eens gehad, ja.
Voor mij waren allebei zelfs. Ja. Waren dat niet en Schumacher en Irvine, die allebei iets met de voorvleugels daar niet van
maken. Maar echt, dingen die weg zijn geweest.
Wat heb ik vorige aflevering gezegd?
Nou, dat weet ik.
Ik weet niet, ik luister
nog. Jij zegt zoveel.
Ik heb gezegd, het is mij opgevallen dat we al heel lang niet meer praten over illegale auto's. Pats!
Kijk, nou, kijk dan. Kijk.
Ja, maar geen auto is illegaal, hè? Tenzij met mensen.
Ze luisteren.
Goed. 2 zelfs.
Paul, slechte strategie, disqualificatie en frustratie voor Leclerc. Ik wou net zeggen, we hebben het ook al heel lang niet meer over Ferrari gehad.
Ja, maar wie gaat er nou op een eenstopper? Weet je, ik bedoel, dat was in de sprint al te zien dat die 19 rondes was al een hele rit voor die bandjes.
Nou, ooit is Ferrari hier met Vettel, die had de klapband of iets of whatever.
Ja, maar om heerlijk te zijn, ik denk dat dit de enige manier was waarop ze het dachten dat ze het mogelijk binnen zouden kunnen harken. Ja, maar kijk naar Sainz.
De overwinning bedoel je?
Ja,
had iemand bij Ferrari daadwerkelijk gedacht naar die sprintrace?
Ik heb geen idee. Maar het punt is, kijk, als je in een race begint met de insteek van we gaan hem toch niet winnen, dan heb je sowieso verloren. Maar ik bedoel, kijk naar Sainz. Want Sainz ging gewoon op 2 stops. En die komt ook nergens.
Nee, dat vind ik wel een beetje eens. Maar dan
kijk, ze proberen wat. Ze zetten 2 auto's op allebei een volledig verschillende tactiek. En ze hopen dat 1 van de 2 uitbetaalt. Ja, nou niet dus.
Nou ja, Leclerc had met een normale strategie wellicht om het podium mee kunnen strijden. Had in ieder geval voor Sainz geëindigd.
Misschien.
En nu eindigt hij achter Sainz. En dat is ook
wordt hij gedisqualificeerd ook uiteindelijk.
Ja?
En wordt hij uiteindelijk ook gedisqualificeerd.
En wordt hij ook nog eens... dat is een extra lullig inderdaad. Wel weer Paul. En kijk, dat zie je dan. Die Ferrari, maar ook die McLaren, die zat er natuurlijk dichtbij. Hamilton zat er dichtbij. Die op snelheid kunnen die auto's echt wel redelijk met de Red Bull mee, weet je. Ik bedoel, misschien dat Red Bull net een kleine edge heeft op veel circuits. Maar op snelheid kunnen ze echt wel mee. Maar het is juist... Ja, over die langere afstand met volle tanks, bandensuitage. Daar maken ze echt het verschil gewoon. Maar ik vind Leclerc, ik blijf het een fenomeen vinden op zaterdag. Ik denk zelfs dat hij nog beter is op zaterdag dan Max. En dat meen ik echt. Ik vind hem op zaterdag zo geweldig. Max had toch weer Want de vorige keer heb ik hem bewierookt van hij in Q3 is hij beter geworden dan de afgelopen tijd. Dan dat hij wel eens is geweest. Maar hij nu toch wel weer. Dit was niet een goede Q3 van
jongen. Je hebt hem gejinxed.
Ja, ik heb hem helemaal gejinxed. Sorry Nederland. Maar Leclerc heeft dat zo weinig. Dat hij dat...
Daar ben ik niet met je eens. Want Leclerc die hangt hem af en toe gewoon nog wel eens in een muur.
Ja, dat wel. Daar ben ik met je eens. Zijn foutenmarge is veel groter dan bij Mark.
Ik wil dat zeggen.
Maar hij is zo snel over een ronde.
Wat om eerlijk te zijn, dit hebben we dit seizoen nog niet veel gezien bij Verstappen. Dat die in een Q3 zo rommelig
niet veel.
Is.
Nee, ik heb het echt gejinxed. Maar daar, wat ik vorige week zei, daar sta ik ook nog wel achter hoor. Het is niet omdat hij het één keer niet doet, dat anders is dan in één keer of zo. Maar dit was even een mindere, ja.
Ja, maar ja, hoort erbij.
De kleur van nieuwe Volgas Magazine wordt Aston Martin Green, heb ik begrepen.
Ja, waarom doet Leclerc eigenlijk een groene helm? Dat sloeg dan nergens op.
Ja, het zag eruit alsof die bij Aston Martin aan de slag ging.
Race reporter helm.
Geen idee.
Maar goed, in ieder geval, Aston Martin zakt weg. Man. Het is toch ongelooflijk. We hadden het niet verwacht.
De pace.
Reden ze gewoon best een aardige wedstrijd. Hè? En reden ze gewoon allebei in principe de punten in. Kijk, en dan gaat erbij, bij Alonso gaat dan die achterwielophanging naar de Filistijnen. Maar ik noemde het aan het begin al. Lance Stroll reed uiteindelijk gewoon een hele knappe wedstrijd. Vind ik toch. Goede inhaalmanoeuvre op Tsunoda. Uiteindelijk zevende geloof ik. Na alle disqualificaties. Ja. Ze hebben nog steeds de strijd verloren met McLaren. Maar vooral na hoe beroerd het was zeg maar, op de vrijdag en de zaterdag, vond ik het nog wel meevallen uiteindelijk op zondag. Vond ik dat ze best wel wat goed hebben gedaan. Ik denk ook dat ze echt er hebben... Die auto zal er echt helemaal uit balans geweest zijn. Dat ze hebben gedacht, nou fuck it, we starten wel vooral vanuit de pitstraat en dan bouwen we dat ding gewoon helemaal om.
Dat is dus ook de vraag, moet je in een sprintweekend met zulke grote updates gaan komen, terwijl je maar één vrij trainingtje hebt?
Ja.
En hadden ze volgens mij ook nog eens een technisch probleem in dat vrij trainingtje, waardoor het allemaal nog moeilijker werd. Dus dan moet je de boel omgooien. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook rustig stellen dat dit is natuurlijk allemaal preparatie op 2024. En deze data die je nu alvast hebt met deze nieuwe auto ten opzichte van Alonso die met de oude auto reed, dat heb je alvast allemaal verwerkt.
Ik bedoel, maar ik had wel het idee dat bij hun in ieder geval de update in ieder geval een beetje werkt.
Zeker,
Bij Haas had ik dat idee niet.
Nee.
Maar het was de eerste dit naar het finish van Alonso dit jaar. Hij heeft één keer geen punten behaald, maar dit was de eerste dit naar het finish.
Dat gebeurt ook een keer. En Max gaat ook een keer uitvallen, weet je dat?
Nee!
Mooi,
Max, voor de mensen die het gemist hebben, Max is nog niet één keer uitgevallen dit jaar.
Ja, maar nu heb je het gejinxed, hè? Net als ik vorige keer met Q3 had gedaan. Dus
die eindigt in Mexico, eerste bocht in de grind.
Ja.
er is geen grind meer.
Oeps. Bart-Jan heeft een vraag. Dankjewel, Bart-Jan.
Norris reed aan kop, maar verdedigde nauwelijks op Verstappen. Leclerc zien we ook wel eens foutjes maken als het er echt om gaat. Wie van deze generatie geldt als echte potentiële kampioenskandidaat in het post-Verstappen era? Ja, kijk, dat is een beetje hoe je het wil zien. Want in principe Norris, Russell, Leclerc, Piastri zeker, Sainz misschien nog wel. Dat zijn allemaal potentiële wereldkampioenen. Want ik bedoel, Jenson Button, Damon Hill, Kimi Räikkönen zijn ook allemaal wereldkampioen geweest. Omdat ze allemaal ooit een keertje in een hele goede auto kwamen te zitten. En hun teamgenoot niet van het Verstappen, Hamilton, whatever niveau is geweest. Dus dan kan je gewoon een wereldtitel pakken. En dan ben je ook een verschrikkelijk goede rijder. Hè? Laten we dat niet... En dat zijn het ook allemaal. Maar als je het echt hebt over... He, met twee gelijkwaardige auto's tegen een andere grootheid. Op eigen kracht als rijder proberen het verschil te maken. En misschien ook wel meerdere wereldtitels binnen te halen. Ik denk niet dat Norris dat heeft, nee. En ik denk ook niet dat George Russell dat heeft. Ik denk eigenlijk alleen dat Oscar Piastri dat heeft, inderdaad. Maar die moet, dat is wat ik denk. Maar die moet het ook nog laten zien. Hè, dat hij zich doorontwikkelt die kant op. Hè. Dus ik bedoel, het is niet een wetmatigheid of zo. Jongens ontwikkelen zich op hun eigen manier. Maar ik denk, ik blijf ook nog steeds geloven in dat Charles Leclerc absoluut potentie heeft om wereldkampioen te worden. Maar niet 6 keer. En ook niet, hij moet ook een beetje het geluk hebben van dat hij de betere auto heeft.
Nou, het punt is natuurlijk, als je in een post-Verstappen era terechtkomt, dan is dat per definitie ook een post-Hamilton era. Ja. En dan ben je meteen de twee beste van het huidige veld, die zijn weg. Dus dan wordt ook de algehele gemiddelde kwaliteit wordt gewoon minder.
Zeker, ja.
Dus dan wordt het inderdaad voor de Noorsen en misschien zelfs vloekens in de kerk, de Sainzen van deze wereld, dan wordt het opeens makkelijker, relatief, tussen aanhalingstekens, om wereldkampioen te worden. Maar ik denk inderdaad Piastri. Eerder vandaag werd bekend dat Kimi Antonelli volgend jaar de Formule 2 gaat rijden met Prema. Die slaat de Formule 3 gewoon over. Zo goed is hij. Hij is pas 17, is Mercedes junior. Kimi Antonelli, als je de naam nog niet kent, knoop hem achter in je hoofd.
Makkelijk
voor. Die ga je over een paar jaar in de Formule 1 zien. En dat is toch echt een heel groot talent. Dus weet je, er komt ook weer een hele nieuwe generatie aan. Hè? En dat is natuurlijk een beetje, kijk, je moet hopen inderdaad dat de Russells en de Noorsen en de Leclercs, dat die de tijd krijgen inderdaad om in zo'n post-Verstappen era nog even een wereldtitel of één of twee te pakken. Voordat inderdaad de volgende generatie alweer aankomt in de slipstream van Piastri. En die nemen dan de regie weer over.
Nou, dat zie je vaak inderdaad. Hè? Want we hadden natuurlijk met Schumacher en Alonso dat tijdperk. Daarna kwamen er een aantal wisselende wereldkampioenen achter elkaar. Dat heb je soms met zo'n soort van interbellum tussen twee dominante periodes. Of hele sterke rijder-teamcombinaties. Dit soort jongens kunnen allemaal makkelijk één of twee wereldtitels pakken als de omstandigheden goed genoeg zijn.
Nou ja, het zijn allemaal Felipe Massa. En Felipe Massa was ook ooit 30 seconden.
Ja, er zijn er misschien nog wel een paar ietsjes beter dan Felipe Massa, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, maar Felipe Massa was bijna wereldkampioen.
Ja, zeker.
Omdat dat in
hij
zo'n tussenperiode
dat
was.
Hij dat eigenlijk ook zou
en
moeten
dat
zijn.
En dat vond diezelfde dat hij had moeten zijn. Maar dat is dus, dat zou er dus zomaar kunnen. Een Felipe Massa kon wereldkampioen worden. Dus dan zou dat inderdaad voor dit soort jongens ook kunnen.
Zeker, eens. Ja.
Ik vind het heel mooi dat jullie het over hebben. Ik heb namelijk heel hard gewerkt de afgelopen week aan racereporter.nl. Er staat een mooi stukje over Formule 1 kampioenen. Onder andere een lijstje van kampioenen van het afgelopen jaar. Ik heb de enkelvoudige erop gezet, de meervoudige. Dus ga naar racereporter.nl. Kijk dan op...
Een soort Wikipedia.
Ja. Dus kijk dan onder stand. Dus, leuk, heeft Lucas leuk gedaan.
Leuk, Lucas.
Ja. Race Reporter is een onafhankelijke podcast. En moet het hebben van donaties. Support Race Reporter. Ga naar petjeaf.com/ervanpodcast of ervanpodcast.nl en doneer. En ook de Race Reporter Mok is er weer, want het is herfst en de winter komt eraan. Dus ga ook daarvoor naar ervanpodcast.nl. Ik ga ervanpodcast.nl nog vaker noemen. Sinds kort, ik zei het net al, sinds kort is Race Reporter over op een nieuwe hosting provider. Dat is een technisch ding, maar daardoor is de website sneller geworden. En ik heb dus een leuk actietje weten te regelen. Als je ook een snelle WordPress website wil, je maakt de kans op een managed WordPress website. Ga naar ervanpodcast.nl, klik op de Cloud 86 link, staat onderaan. Neem dan een account bij Cloud 86 en onder de nieuwe klanten verloot Cloud 86 een jaar lang gratis WordPress hosting medium pakket. Hele mond vol. Maar dan heb je ook wat. Ik heb dus ontdekt, Jeroen Hebbedaal, dat volgast magazine.nl ook op WordPress draait. Yes, yes.
Ja, dat draait ook op WordPress. Ja.
Wat cool.
In deze Amerikaanse Grand Prix. Ja. Podcast.
Volgasmagazine.nl.
Volgasmagazine.nl.
En misschien binnenkort dat ook Jeroen Scholte de MotoGP podcast website op WordPress draait.
Nee. Die komt er niet, nooit.
Die komt op Drupal of andere CMS?
Nee.
Drupal, oh ja.
Ik zat trouwens even wat TV te kijken, want nu het Engels praten. Daar zat ineens een English-American commentator zat er also bij.
Ja, ik zag James Hinchcliffe rondlopen tijdens de interview.
Dat is een American.
No, nee, really? Dat is geen American, maar in principe een North American. Hè? Okay. Dus dat tellen we.
Wel ook deze Grand Prix geen miauw?
Wat?
Nee, en geen Danica. Ik heb Danica gemist.
Wat is
Danica Patrick heb ik gemist. Ja, die had er op een gegeven moment eerst in Austin, later ook in Monaco. Die vent die langs de mic zat en dan als ze voorbij kwam rijden.
Die had de microfoon naast het circuit.
Dat is echt heerlijk inderdaad, ja.
Gevecht in het middenveld en de achterhoede. Wat is de achterhoede in het Americans? De back,
actor, de actorhoede.
De
actorhoede.
De backhoede.
Casa for UK and also the whole Williams team. Logan Sargeant has got a point.
Ja, dit is, ik moet zeggen, het is voor Logan, als we nou iemand hebben die wel even een riem onder zijn gordel nodig had, of een gordel onder zijn riem, of een hart onder zijn gordel, of een hart onder de riem nodig had. Dit is voor Logan hartstikke leuk. En misschien dat het er zelf voor zorgt dat hij volgend jaar nog een jaartje mag blijven. Maar ja, voor en Albon werd geloof ik achtste.
Ja.
Dus ik bedoel, ze hebben lekker punten geharkt nu bij Williams.
Bij negende, heel goed. Tiende en negende werden ze.
Volgens mij 10 en 8. Volgens mij is Yuki is toch 9,
Nee, Yuki 8e, Stroll 7e, Gasly 6e.
Nou, gooi je weer mijn hele ding door de war. Hoe dan ook, punten voor Williams. En dat is goed. En daar zijn we het mee eens.
Alex
en
Albon.
Daar zijn we heel voor. Alex Albon.
Daniel.
Nou, ik wil zeggen, want dat is het ook. Nu is die officieel Nick de Vries voorbij in het kampioenschap. Alexander Albon 9e, Yuki Tsunoda 8e. Ja, heb je helemaal goed gezien. Voor Logan is dat hartstikke leuk. En je noemt het aan het begin al. Hè? De laatste Amerikaan die in Formule 1 punten scoorde was Michael Andretti.
Yes, je
weet wel, die man die nu niet weer terug de Formule 1 in mag.
Nou,
hij was er wel.
Als ik toch weer even mag inhaken. Ja. Wat zei ik vorige
dat weet ik niet. Je zegt zoveel,
heb ik ook gezegd dat Amerika geen talenten meebrengt. En hop, pam, punt.
Ja, maar ik vind het ook eens hard. En ik ben er niet heel erg van onder de indruk, nog steeds niet. Maar ik hoor ik wel, tenminste de verhalen die we horen, is dat hij toch wel goed ligt bij het team. En dat hij toch wel een hele reële kans heeft om daar te blijven, ja.
Nou ja, weet je, de grote vraag is, wie zet je er anders in?
Iemand die veel betaalt. En Drukovic zou, ik weet niet of hij veel betaalt, maar die zou kunnen. Of whatever.
Voor mij, die betaalt hij niet zoveel, Drukovic.
Nee. Nou ja, goed.
Weet je, dus, en dan krijg je er weer een betalende klant in. Dan weet ik niet of je daar nou heel veel wijzer van wordt. Want om eerlijk te zijn, daar hebben we het wel eerder over gehad. Dit jaar, maar die Formule 2 klas van dit jaar is echt heel, heel, heel matig. Dus er zit ook gewoon niet zo heel veel tussen verder. Maar goed, hoe dan ook, leuk voor hem. Overigens was die laatste puntscore van Michael Andretti. Dat was ook meteen zijn laatste wedstrijd. Toen eindigde hij eindelijk op het podium in de McLaren. En vervolgens werd hij ontslagen. Klein detail. Yuki, hè, die deed het gewoon heel goed inderdaad, P8. En ook vooral vergeleken met Ricciardo vond ik het. Dat vond ik wel heel erg onthutsend, zoals Jeroen zou zeggen. want Ricciardo was gewoon, nou weet ik wel dat Ricciardo er even uit is geweest. Hij zal misschien niet helemaal 100% fit geweest zijn, al zei hij zelf van wel. Maar als hij dus 100% fit was, dan was dit gewoon echt niet goed genoeg.
Nee.
Ik vond het echt heel matig.
Moet wel eerlijkheidshalve bij aantekenen dat hij natuurlijk nog niet heel erg veel in die auto heeft gereden. En het is natuurlijk ook een aantal races geleden. Dus daar moet ik het even voor opnemen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat
Liam ook niet.
Bij Ricciardo. Nee, dat is precies een heel goed voorbeeld. Maar wat ik ook dus wil zeggen bij Ricciardo. Het blijft een enorm mysterie. Want de jongen was echt gewoon ooit een hele goede coureur. Die gewoon ook Sebastian Vettel bijvoorbeeld versloeg. Ik bedoel, dit is echt een hele goede coureur geweest. En die is zo ver teruggevallen. En die lijkt het ook niet het tij meer te kunnen keren. Op de een of andere manier. Is dat iets mentaals? Of is het iets deze generatie auto's misschien die hem niet ligt? Ik durf het echt niet te zeggen. Maar ik vind het echt een heel moeilijk verhaal worden. Maar ik zie hem grijnzend overal. Met een Amerikaans accent en een mooie hoed door die pit lopen. En iedereen die maakt de mooiste foto's van hem. En iedereen vindt hem leuk en aardig. Maar die jongen heeft helemaal niets meer te zoeken in de Formule 1. Hè? Want we hebben het over Logan Sargeant. Maar deze jongen, wat moeten we nog met Daniel Ricciardo in de Formule 1? Op dit moment.
Nou, het grappige is, het is natuurlijk ook, omdat Sergio Perez natuurlijk ook ooit een hele goede coureur was. En die lijkt het ook helemaal kwijt te zijn. Het is wel ergens ironisch dat Red Bull gewoon vastzit aan twee van dit soort uitgerangeerde types. Waar ze eigenlijk, dan hebben ze dus inderdaad, Lucas noemde het net al, dan hebben ze dus los. En die hebben ze dan gewoon doodleuk op de reservebank zitten. Ja. Terwijl Perez en Ricciardo nog in de rondte rijden.
Maar goed, Perez heeft aan het begin van het seizoen nog een paar races gewonnen. Ik vraag me echt af of deze Ricciardo dat nog kan.
Nou, dat weet ik niet.
Hij heeft het natuurlijk in het verleden wel bewezen. Ik bedoel, dat zeg ik. Het is een hele goede coureur van huis uit. Maar ik vind het echt een mysterie hoe ver die jongen is teruggevallen. Het is echt heel vreemd.
Ja. We kijken wat er volgend jaar gaat gebeuren, toch?
Nou ja, die gaat gewoon een Alfa Tauri rijden. Ik denk dat hij niet verandert bij Red Bull. Maar,
maar wat hij qua resultaten gaat doen. P6 voor Gasly. Over Daniel Ricciardo gesproken. Die doet Gasly altijd als hij hem de pit schiet. Dan zegt hij, Pierre Gasly. Die had de P6.
En u kent Berg. Nou, Gasly, leuk natuurlijk. Die gewoon inderdaad een paar puntjes pakt. Jammer inderdaad van Ocon dat die auto stuk was. Want ik bedoel, Alpine zat er volgens mij best redelijk bij. In ieder geval weer dit weekend.
7
maar DNF. Het verhaal van Gasly's weekend was natuurlijk die geweldige François Sever helm.
Inderdaad.
Want ik bedoel, we hebben het wel over dat gekke ding van Leclerc. Maar de mooiste helm van dit weekend was natuurlijk met grote afstand die van Pierre Gasly.
Van het hele seizoen.
Leg eens uit het verhaal.
Nou, François Sever was natuurlijk de teamgenoot van Jackie Stewart bij Tyrrell. Reed zichzelf uit mijn hoofd 1971, volgens mij. 73 Watkins Glen, reed hij zichzelf inderdaad in Amerika naar de eeuwige jachtvelden. Kon daardoor nooit wereldkampioen worden, maar was wel gewoon een heel groot talent. Een potentiële wereldkampioen. En een hele mooie man. Hè?
Prachtig.
Als je hem altijd zag met die felblauwe ogen en dan dat gitzwarte haar. En dan had hij uit zo'n gezicht, het leek van porselein, zeg maar. Ja. Zo echt gewoon gebeeldhouwd. Echt een prachtige man. Had ik heel van die hele indringende ogen. Zelfs als hij die helm op had. Dan kon je dat die hele grote, die felle blauwe
iconische
beelden. Kortom, maar in ieder geval in Frankrijk natuurlijk. En voor de jongens als Gasly en Ocon. En voor Alpine, voor de Franse racehistorie natuurlijk gewoon een grote naam. Dus ik vind het mooi dat Gasly daar inderdaad zo'n ode aan heeft gedaan.
Maar waarom hier?
Nou, in Amerika.
Amerikaanse Grand Prix. Grand Prix van Amerika. 50 jaar sinds zijn overlijden. Dus ik vond het mooi. Dus ik vond het een mooie actie. En die helm was gewoon prachtig.
Ja, die helm is heel mooi. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ik vind het echt heel...
Komt hij uit 1 op 18? Even opzoeken.
Zal vast wel. Maar ik moet ook heel zeggen, ik vraag me altijd af, zal Kastelier dan dat zelf bedenken of heeft hij iemand anders? Maar ik vind het wel echt dat mensen daar op letten, weet je. 15 jaar geleden Frans, maar in Amerika. Het plaatje klopt er gewoon helemaal. Ik vind het echt heel leuk.
Mooi om te horen. Ocon. De meeste uitvalbeurten dit jaar. 7 keer dit naar het finish.
Ja, maar de meeste kon hij helemaal niks aan doen.
Nee, klopt.
Nee, dit was vorig jaar al een probleem met Alpine. Die auto is gewoon hopeloos onbetrouwbaar. Want als het ook kon niet is, dan valt Gasly wel uit. Met een rokende Alpine. Ja. En ze hebben dat nog steeds niet opgelost. Want Alonso vorig jaar natuurlijk, die stond aan de havenklap aan de kant. Het is wel een probleem. En als dan ook... Het punt is natuurlijk ook dat ze gewoon als enige geen motoren leveren aan een ander team. En om ik te zijn, aangezien die dingen ook de hele tijd stuk gaan, kan ik me ook voorstellen dat er niet echt teams staan te springen om die Alpine motors ook achter in een auto te schroeven. Nou ja. Dus ja, dat is gewoon een probleem.
Ik wil niet lullig doen, maar weet je nog de eerste Grand Prix van Max Verstappen in het Toro Rosso?
Het gaat
al jaren mis met die motor.
Dat is waar zonder Cyril Abiteboul natuurlijk al een groot probleem. Altijd die betrouwbaarheid van die Renault motoren sinds de hybride tijdperk is gewoon altijd een issue geweest.
Hmm. Ja, maar ik wil zeggen, want het punt is natuurlijk in de jaren 90 kreeg je niet stuk, die Renaults. En ze wonnen alles.
Ja, ook met Vettel in dat tijdperk.
Ja, precies. Ook nog. Maar het is inderdaad het hybride tijdperk en dan voor inderdaad deze en nu met deze generatie auto's. Dus ze krijgen het niet helemaal lekker voor elkaar.
Ooit de pioniers van de turbo, hè? In de Formule 1. Ja. Dus het is echt een...
Ook een mooie special.
Ook nog.
Wordt wel steeds depressiever.
De turbo special.
Ja, de Renault special wordt wel steeds
De Renault special.
Ja, dat is ook een hele mooie historie.
Ja,
daar kun je een mooi special over maken over Renault in de Formule 1. Ja.
Met de A-kant. De A-kant is positief, de B-kant... Van, breng hem uit.
Ja, dat is inderdaad van.
Haas en Alfa Romeo moeten Williams laten gaan in het kampioenschap.
Ja, nou sowieso. Ik bedoel, ik zat op een gegeven moment gisteren te kijken. Toen reed op een gegeven moment Zoe en Bottas. Toen was ik gezoet te horen dat hij Bottas voorbij moest laten gaan. Want dat was dan schijnbaar voordelig voor de tactiek. En toen op een gegeven moment zat ik te kijken. Waar rijden ze eigenlijk? Oh, 16 en 17. Ik dacht, nou, dat gaat wel lekker daar. Ze hebben gewoon echt een topweekend weer. Maar ja, het is echt veldvulling, dit soort teams. En dat is gewoon een beetje het probleem. En er gaat niks vanuit.
Het hele team interesseert me eigenlijk helemaal niet. Het klinkt heel lullig, maar ik vind het echt zo totaal. Het spreekt me totaal.
Ik heb wel eens gezegd dat ik bij Zoe denk van, oh ja, die doet ook nog mee. Ja. Ik heb dat vaker ook met Alfa Romeo als team. Van, oh ja, die zijn er ook nog.
Ja.
Weet je, bij Haas, ik bedoel, zo'n Magnussen heb ik nog wel een beetje een zwak voor, maar verder.
Het is heel lullig, maar als je denkt Zoe, dan denk ik, oh ja, Silverstone, dat hij over zijn kop die crash.
Dat hij al een keer ondersteboven hebben gedaan.
En Bottas is gewoon een hele andere man. Mercedes was de saaiste man en nu heeft hij een snorretje en heeft hij een matje en dan doet hij allemaal gekke dingen.
En af en toe ligt hij nog eens met zijn blote reet
alsof hij ineens bevrijd is, maar zijn prestaties zijn nog niet bepaald meer om over... Ja, ik bedoel, wat moet er allemaal mee met die jongen?
Nou, ik gok dat hij lekker bestaald wordt. Hij is nog even zijn zak aan het vullen. Ja.
En die geniet lekker van het leven nu. En die vindt het allemaal wel prima. Die weet dat hij nooit meer iets zal winnen. Nooit meer een pole zal trainen.
Hij verdient veel. Hij wordt heel goed. Ik betaal het inderdaad nog. Ik heb laatst dat lijstje gezien. Wie wat verdient. Ik zag
Hij is een van de weinigen die miljoenen boete van de Formule 1 kan betalen, denk ik.
Ja, precies.
Ja.
Want dat is ook nog zoiets, hè? Dat ze ineens een miljoen boete kunnen krijgen. Wat is dat? Wie
was dat nou? Die zei van, ik hoop niet dat ik een boete krijg, want ik kan het niet betalen. Of was dat
Magnussen? Die zei tegen Leclerc, tegen Leclerc zei die, jij kan gewoon je horloge inleveren, maar ik...
Oh ja, zo was het. Ja.
Nee, ja, dat maar was ook alweer zat er net, volgens mij iemand had het uitgerekend. Lewis Hamilton die de baan overstak. Mm. En dat was dan zoveel euro boete. En als ze verrekent naar wat hij per jaar verdient. En dat was dan vergeleken met ons salaris, was dat 75 euro boete.
Nou ja, wat ze dus moeten doen, is wat ze in Finland doen met snelheidsovertredingen. Waar ze dus, wat daardoor heeft Kimi Räikkönen ooit nog een keer €500 miljoen euro moeten overhandigen in Finland. Ja. Omdat ze daar de snelheidsboete afhankelijk maken van je inkomen. Ja. Nou, dat kun je natuurlijk hierbij ook doen. Ja. Zeg maar. Het mag nu ze dan wat minder hoeven te betalen aan de Leclerc. Maar dat het dan relatief net zoveel pijn doet.
Maar ik denk ook niet dat iemand ooit een boete van €1 miljoen gaat krijgen. Ik weet niet wat je dan moet doen. Dan moet je,
nou, het mooie vond ik wel. Want ik vond Hamilton, die zei van, nou, dan wil ik eerst wel eens weten wat het geld naartoe krijgt. Want zolang dat niet naar een goed doel krijgt, krijgen ze recent van me. Dus dat vond ik wel mooi. Ja. En dan denk ik van, ja, je moet het maar proberen om die helemaal toe te dwingen dat hij gaat betalen. Dat denk ik dat je echt een verliezende partij hebt.
WK-stand. Wat is allemaal gebeurd? Nou ja, sowieso McLaren voorbij. Maar dan gaan we het zo over hebben. Norris voorbij Leclerc.
Ja, en die gaat ook wel dicht in de buurt van Sainz komen, denk ik. Want dat is nu nog 12 punten. Ja, 12 punten. Ik zeg het goed inderdaad. Ik moest het eventjes checken, maar het is nog maar 12 punten. En McLaren heeft gewoon op dit moment meer snelheid. Dus ik denk gewoon met nog 4 races op de klok dat Norris nog wel een plekje kan vinden. Klimmen, de top 5 in.
Nou, ik denk dat hij nog wel 2 kan.
Ja, Fernando Alonso kan ook.
Ik denk dat hij Alonso ook nog wel kan halen. Ja,
zeker. Dus dat. Dus dat is voor de rest. Maar even om eerlijk te zijn, vind ik dat niet zo heel interessant. Voor de jongen misschien leuk als hij in de top 4 eindigt. Maar ik bedoel, bij de constructeurs zie je wel echt dat McLaren nu helemaal voorbij is aan Aston Martin. En onderin dat veld zie je inderdaad Williams met 26 punten. Nou, die worden echt niet meer teruggepakt. Die gaan gewoon 7e worden. En dat vind ik echt voor het team met nieuwe eigenaar James Fowles nu erbij. Ik vind het echt een hele knappe prestatie.
Voor een team dat met Sirotkin en Latifi, dat geweldige rijdersduo, gewoon echt helemaal stijf onderaan.
Ja. Hebben ze echt de weg omhoog gevonden. Ik vind het echt knap. Ze hebben ook gewoon af en toe gewoon ook, het is natuurlijk een beetje grillig, maar ze hebben af en toe ook best wel een goede auto.
En ze hadden ook een grote nieuwe sponsor toch in Austin, die er voor het eerst op stond.
Dat zou kunnen.
Voor mij was er een nieuwe sponsor bijgekomen.
Een grote Amerikaanse vlag zat erop.
Dat ook.
Ja,
sowieso,
maar er stond ook een nieuwe sponsor bij. Ja, dus. En dat zal dan wel dan aangekondigd zijn, omdat het een Amerikaans bedrijf was. Dus dan kondigen ze dat in Austin aan. Ja.
Maar James Fowles, echt een goede teammaas. Ik ben echt onder de indruk van die jongen. En over hoe die hele organisatie Williams nu staat. Ook over, want dat moeten we ook dan wel eventjes. Kijk, we zien allemaal dat Logan Sargeant niet de nieuwe Max Verstappen is. Hè? Maar openlijk wordt hij alleen maar gesteund, hè, door Fowles. Ik bedoel, we zien bij Helmut Marko de andere kant vaak. Ik bedoel, dat kan ook werken hoor. Ik bedoel, Fowles staat gewoon openlijk gewoon achter Logan Sargeant. Wat hij ook doet, ook al bij die crash, hij heeft veel te veel gecrashed, maar hij blijft wel achter hem staan. En nou, dat is ook wel weer lovenswaardig.
En ik denk dus ook dat daar ook wel een commerciële aanleiding voor is. En ik denk dat dat ook de aanleiding is dat hij er volgend jaar gewoon nog steeds zit. Want je gaat hem niet nu afvikken als je nog een heel 2024 met hem aan de slag
hebt. Ja, dat zou kunnen.
Dus ik denk
maar
dat
hij managed
het wel,
dat
ik
goed
denk,
dan, Fowles.
Hij managed dat goed, maar ik denk dat het een reflectie is van het feit dat Sargeant waarschijnlijk gewoon gaat blijven bij Williams.
Ja.
Dat denk ik.
Ik hoop het voor de jongen. Ja. Ik zie geen. Wat jij zegt, nou, op Pourchaire naar zou ik niemand uit de F2 willen weten. Die zo over kan stappen. En Pourchaire
is een Alfa Romeo jongen. Ben ik wel een beetje vanaf gevallen hoor. Ik bedoel, want die is wel een beetje aan het flatlinen.
Dat ben ik wel met je eens. Maar ik denk dat zijn plafond hoger is dan dat van Logan Sargeant.
Dat denk ik misschien ook wel. Ja.
Maar
ja,
goed, die zit in een heel ander. Die zit in de Sauberschool. Dus
die zit in de Sauberschool. Dus en die hebben geen team meer. Dus
niet relevant.
Maar Alfa Tauri, die laat de ruk naar voren. Dat wordt nog.
Nou, want Alfa Tauri, Haas kan gewoon weer als laatste eindigen. Hè? Want ik vind Alfa Tauri, want die hebben nu ook die updates gehad. En die hebben natuurlijk nu een klein beetje geluk gehad dat Yuki nog even 2 plekjes naar voren ging. Heel slim dat ze nog even dat snelste rondetje hebben gepakt. Maar dat is nog maar een kwestie van 2 punten. Hè?
Ja.
En met 4 races te gaan, is dat ook voor Alfa Tauri nog wel te doen. Het is jammer dat het een one-man team is geworden. Maar het is nog te doen.
Het hoeft maar 1 keer goed te vallen.
Daarom. En Haas, die gaat waarschijnlijk geen punten meer pakken. Hè? Want die race pace is zo slecht.
Ja, maar Alfa Tauri, dat is toch
Q3,
wat
prima,
we ervan verwachten.
Maar,
het dochterteam van Red Bull. Die
ja, maar Alfa Tauri, dit Alfa Tauri, en dat vind ik een hele moeilijke strategische beslissing, is gewoon een totaal andere auto. Hè?
Ja, maar ze kunnen toch niet laatste? Dat kan toch niet? Dat kan gewoon niet.
Ja, nou ja, goed. Dat kan
wel. Ja, maar 2 jaar geleden werden ze dus nog 4e of 5e.
Ja.
Dus toen wonnen we nog een race, waar. Ja. Toen was nog een race met dat ding. Dus.
En volgend jaar gaan ze weer veel meer op de Red Bull Tour. Hè? Dus volgend jaar denk ik dat Alfa Tauri een beter team is voor te rijden dan dit jaar. Hè?
Ja.
Ja, als Gene Haas heel slim is, dan verkoopt hij nu de tent door aan Andretti.
Ja, dat wil jij graag. Yep.
Dat wil ik graag. En ik denk ook, maar ik denk ook dat het voor Gene gewoon een goede zaak zou zijn.
Wat ik zei is 49-51. Gewoon merch. Niet eens zozeer verkopen, maar over
ja, maar
jaar...
ik denk dat daar heeft Michael Andretti helemaal geen trek in. Okay. Michael Andretti wil gewoon zijn eigen tent hebben. Zo simpel is
het. Ja, doen. Ja, why not?
Ja, ik vind het prima, jongen. Okay.
Goed idee.
Vooruitblik. Kampioen van Mexico.
Ja, Mexico.
Op de Mexico.
Vooruitblik.
Vooruitblik. Ik bedoel de WK-stand. Ja, Mexico. Red Bulls. Daar hebben we het altijd over. Het ligt hoog. Dus de Red Bulls doen het daar goed. Is dat ook dit jaar weer het geval?
Ja, kijk, die Red Bulls die doen het overal goed, behalve Singapore. En dit is een wat strakkere baan, dus die rijhoogte zal geen issue zijn hier. We hebben ook geen glooiingen of wat dan ook. Dus ik denk dat de Red Bull inderdaad alweer te kloppen. Ja, ja. Max staat hier gewoon binnen.
Ja.
Nee. Lijkt me niet zo heel moeilijk.
Sergio die krijgt de voorrang, toch?
Ja. Oh ja, Sergio krijgt voorrang. Het is geen sprintweekend.
Yes.
Nou ja, dat vind ik ook yes. Maar als je dan van tevoren gaat kijken naar welke races een sprintweekend zouden kunnen zijn, dan was dit dus wel eentje kunnen zijn. Nou, hier kan je gewoon inhalen en alles. Ik bedoel, waarom zou je hier niet kunnen sprinten?
Nee, ik vind het geweldig. Nee,
het gaat een beetje moeilijk doen in Qatar. Waar je veel moeilijker kan sprinten.
Echt een leuke baan.
We kunnen ook gewoon Qatar schrappen en gewoon extra op Mexico rijden.
Ja. Ja, jij bent een Mexico fan, hè? Tenminste, ik vind het
een prachtige baan.
Ja,
de baan ligt ook prachtig. Ja. In dat park.
En geschiedenis.
Midden in de stad. Ja. Inderdaad, geschiedenis natuurlijk.
Dat rechte stuk.
Ik vind het een prachtige baan. Prachtige ligging.
Sfeer.
Heel veel historie.
Sfeer.
De sfeer is goed. Dit is een baan die wat mij betreft echt op de kalender hoort.
Ja.
Absoluut.
Mexico, leuk land,
en daarna, krijgen we Interlagos.
Ik vind helemaal Marco niet. Ik vraag me ook af of die er is.
Oh, dat is een hele goede.
Als ik Helmoet was, dan zou ik misschien even een snippenkaartje.
Ja, dat is sowieso wel een
snippendagje.
We hebben natuurlijk weer heel veel geboel. En dat zal in Mexico nog wel erger worden.
Dat vind ik
ja.
Ja, nou ja, wat ik ook al zei. Ik denk deels van het geboel was ook voor de gouverneur van Texas. Ja,
maar ook deels
maar
van
inderdaad.
Marcel, ja.
Maar ook inderdaad was ook een hoop checko tijdens het volkslied en zo.
Ach,
ja. Ik denk dat inderdaad hier weer een probleem gaat worden.
Ja.
En inderdaad, kijk, nou weet ik niet of Marco er een type naar is dat hij zich daar heel erg druk over maakt. Over het feit dat hij een halve natie tegen zich in het harnas jaagt. Maar ja, heel erg handige opmerkingen waren het niet.
Nou ja, en ik vind dat geboel, kijk, aan de ene kant vind ik kijk, het is natuurlijk heel onsportief en het is vervelend en er hoort er niet bij. Maar ik bedoel, we moeten het ook niet overdrijven. Hè. Ik weet nog wel heel goed, Demeneel in Hockenheim in die eerste bocht van de tweede ronde. Ging je eraf en die Duitsers die stonden te juichen. Terwijl heel daar best wel high speed eraf ging. Ik bedoel, het is van alle tijden. Ik heb het tegen Hamilton, tegen Rosberg, tegen Vettel, tegen Schumacher. We hebben het allemaal gehoord. Het enige wat ze allemaal gemeen hebben met elkaar is dat ze allemaal ontzettend veel hebben gewonnen. En dat werkt ook vaak in je nadeel. Hè. Aan de ene kant word je populair, maar aan de andere kant krijg je ook heel veel tegenstanders. Ik heb het een beetje naast me neergelegd. Ze boeien af en toe. Nou ja, prima. Dat is dan maar zo.
I couldn't care less.
Blijkbaar erger die mensen zich meer aan Max Verstappen dan andersom. Dus. Yep.
Wie is er sterk? Wie niet? Ik denk McLaren.
Nou ja, goed, de usual suspects. Max rijdt voorop en daarachter zullen McLaren en Hamilton, of in ieder geval Mercedes en hopelijk Checo Perez daar vechten om de podia. Ja. De overige podiumplekken en voor de rest wint Max. Ja.
Okay. Ik hoop dat Sergio wint. Ik hoop dat Sergio boven zichzelf uitstijgt. Dat hij opeens gewoon weer een heilige vuur vindt. En dat hij gewoon wint. Daar hoop ik op. Want dat is namelijk ook uiteindelijk voor de lange termijn is dat ook voor Red Bull en voor Verstappen beter. Overigens, in blessuretijd. Als waren wij de winnende goal van FC Utrecht. Van Niels Schoelhuis via Twitter. Een linkje van de disqualificaties in de afgelopen jaren.
Mm-hmm.
Ja. Romain Grosjean in Italië 2018. Kimi Räikkönen in Abu Dhabi 2013. En hij zegt erbij, ik verwacht dit wel terug te horen in de podcast. Lucas Degen, dus bij deze.
Dankjewel.
Dankjewel.
Prachtig. Dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn.
Net of die lagen alle twee niet aan de leiding helaas. Of die hebben niet gewonnen, gedisqualificeerd helaas.
Ik denk dat Grosjean gewonnen heeft. Nee, dat
nee.
Voor mij heeft hij nooit gewonnen.
De kwalificatie is, let op, 11 uur 's avonds. De 28e is al komende
week. Ja, die ga ik missen.
Waarom?
Ik zit dit weekend in Duitsland, dus ik ben er niet.
Duitsland, wat ga je doen dan?
Ik ga even met wat maten weg.
Geen maltanzen.
Beertrinken. Voetbalwedstrijd kijken van Borussia Mönchengladbach in de middag. En daarna gaan we
naar Gladbach.
Leuk.
Ja.
Leuk man. Dat is goed. Maar de race ga je wel kijken? Die is om 1
uur 's avonds. Ja, die is gewoon zondagavond en ik moet, dan ben ik gewoon met huis.
Ah, zeer goed, zeer goed. Ik heb even een vraagje, want ik zit een beetje naar jullie truien te kijken. Jullie hebben allebei alweer een hoodie aan.
Ja.
Bij jou zie ik letters, maar bij Jeroen Demmendaal heb je een circuit aan.
Ja. Road America.
America.
Kijk, kijk.
Jazeker.
Kijk. Nou, is die linksom of rechtsom?
Road America is rechtsom.
Oké, cool. Mooie trui. Dus Grand Prix van Mexico. De 29 oktober.
Ja, nou ja, goed, ik zal er zijn.
Met kater. Met Anna Kater. Nee,
het zal wel loslappen.
Wist u dan wel maandag frissoet-freutig?
Nou, ik heb zelden een kater op zondagavond om 9 uur.
Nou, ik wel hoor.
Nou, die is meestal eerder in de dag wel weggetrokken.
Dat zegt meer over jou dan over hem, Lucas.
Oh, ja, ben ook iets ouder. Wolst u aan groepsfoto mag aanbieden?
Ja, ik ken niet zo goed Duits. Hè. Ik heb geen idee wat je allemaal zegt.
Nee, die gaan dat, is wel handig hoor. Als je naar Duitsland gaat, dan ben je Duits.
Nee, maar ik ga met een gozer die woont daar vlakbij. En een andere jongen die woont daar vlakbij.
Is het vlakbij een circuit, Hockenheim of iets? Daar ben je ooit geweest, weet ik.
Hockenheim.
Mönchengladbach is niet in de buurt van een circuit. Nee.
Hockenheim is een uurtje of 5 rijden. Nürburgring ligt veel dichter bij Nederland dan Hockenheim.
Ja, okay. Nürburgring is dichterbij. Okay. En Kerpen is ook vrij dichtbij.
Ja, het kapaantje hebben ze daar.
Ja, ben ik nog zowel binnen als buitenbaan.
Ja, de Schumann.
Een aantal keer gereden.
Cheers.
Cheers.
Kaas,
kaas. Kees. Sta ik wel op het grote scherm? Ja, goed. Ja. Ja.
Ja, het zal wel.
Weer die geweldige lichtval zeker? Nee, ik heb een groot witte vlek op dat grote scherm.
Oké, gedag zeggen we nog.
Gedag zeggen nog.
Want... Dank heren, dank voor deze opname weer. Ah, ja. Leuker dan tuurlijk. De Grand Prix.
Ja, langer dan, bijna ook langer dan de Grand Prix ook volgens mij. Ja, in ieder geval langer dan de sprintrace.
Dankeschön.
Dankeschön. Auf Wienerschnitzel.
Bye bye.
Hoi.